Er zijn berichten van verhindering van de heer Jonker. Ik kan helaas vanavond niet aanwezig zijn. En ik begreep dat de heer Van der Hout wat later komt. Dan voor het overige zijn we compleet. Kijkend naar de agenda van vanavond. Ik heb wat verzoeken gekregen om van enkele punten die als hamerstukken zijn vermeld, om daar bespreekstukken van te maken. Dat gaat over de aanbesteding van de accountantsdiensten. De VVD-fractie vraagt om behandeling daarvan. Het griffieplan, de Partij van de Arbeid-fractie, vraagt om behandeling daarvan. Ja. En het bestemmingsplan, maar dat is al een bespreekstuk. Bestemmingsplan de Dongse Weg. Zijn er verder nog opmerkingen over de agenda? Heer Bikker?
Wij willen wat zeggen over de 14.4 en 14.9.
Dat zijn de ingekomen stukken. Daar mag u altijd iets over zeggen. Die zijn niet als hamerstukken geagendeerd. Mag ik de agenda met deze wijzigingen dan zo vaststellen? Dat is het geval. Ja, heer De Groot.
Ik dacht van, dat komt niet meer, maar ja.
Wij als fracties hebben met elkaar bij elkaar gezeten wat betreffende het vrachtwagenparkeren. Nou, daar is een motie voor klaargemaakt en die willen we vanavond nog in ieder geval hier indienen. Dus ja, doet het verzoek aan jullie of dat mag.
Dat is een motie vreemd aan de orde van de vergadering, om het zo maar even te zeggen. Het gaat over vrachtwagenparkeren. U wilt hem graag voor deze vergadering indienen. Ik ga ervan uit dat de raad u de gelegenheid geeft om dat te doen. Dus met verschillende fracties is dat voorbereid. Dus ik wil u graag gelegenheid geven om die motie in te dienen. En dan gaan we hem agenderen als punt 16 van de agenda. Ja. Dus 16 is dan geen sluiting, maar de behandeling van een motie vreemd aan de orde van de vergadering. Heer De Groot, ga uw gang. Kunnen we hem laten zien?
Ja.
Want dan kan iedereen ook even meelezen. En kan zich in de vergadering dan bedenken van, als het behandeld gaat worden, wat wil ik daarover over kwijt? Voor zover dat nu kan. Misschien is het goed om u te beperken tot we weten allemaal wat het over gaat. Ga ik even uit het vrachtwagen parkeren in relatie tot de ROMS. Maar wat u het college verzoekt.
Ja, nee, het lijkt me.
En dat doet u namens alle fracties of?
Zoals ik dat nu gezien heb, wel. Unaniem.
Maar wat ons betreft moet voor de Partij van de Arbeid Ruud Den Haak er staan. Want die heeft erbij gezeten.
Ja, ah, oké. Okay. Oh, ja. Eerder wie eerder toekomt.
Ja.
Er staan alleen geen handtekeningen onder, hè?
Nee.
Goed, eerder groot.
Nee, in elk geval, het stuk heeft ergens in december stond het stuk op de agenda. Toen hebben wij dat stuk van de agenda afgehaald. En zijn we met de fractiewoordvoerders bij elkaar geweest. Eerst dachten we er een raadsopdracht van te maken. Maar we hebben met elkaar besloten om daar een motie van te maken. En laat ik in ieder geval beperken tot verzoekt het college. De rest van de tekst kunt u allemaal lezen uiteindelijk. Die zal nog wel verstrekt worden via de Griffie. Inzichtelijk te maken wat de exacte voornemens van ROMS waren. Te rapporteren over de laatste stand van zaken van deze voornemens, inclusief financiële inzichten. Voorstellen te formuleren om eventuele problemen met vrachtwagenparkeren in het westelijk deel van Molenwaard op te lossen, uitgaande van de huidige infrastructuur. Voorstellen te formuleren over de handhaving van onwenselijk geparkeerde vrachtwagens, waarbij regelgevingen en randvoorwaarden eerst ingevuld dienen te zijn, alvorens tot handhaving overgegaan wordt. En gaat over tot de orde van de dag. En we zijn heel blij dat dat unaniem als raad.
Fantastisch. Ja. Dat is een mooie motie. Ja. Dat is afwachten, want dan gaan we het pas aan het eind van de vergadering beleven. Dus, ja. Goed, is er iemand die nog iets wil toevoegen?
Ja, kunnen we niet gelijk gewoon afhandelen eigenlijk. Volgens mij kunnen we zeggen akkoord en dan hoeven we er niet op het eind nog op terug te komen. Of?
Ja, u bepaalt de orde van de vergadering. Het reglement van orde van de vergadering voor de raad geeft aan dat als een motie wordt ingediend die aan het eind van de vergadering wordt behandeld. Maar als u zegt van nou, wij vinden het prima, lezende deze motie, dan vraag ik het de wethouder om nog een korte reactie te geven van, tenzij hij zegt van ik heb tijd nodig om me hierover te beraden. Dat kan natuurlijk ook. Maar eens dat we dan nu... Ja? Als u dat vindt, dan gaan we dat doen. Dus...
Ja, maar dan moet de wethouder wel uit de parkeerstand komen. Ik weet niet of dat hij het misschien prettig vindt om het hele stuk even door te nemen.
Meneer Bikker, ik ben er al. Voorzitter, wethouder. Als de opstellers van deze motie meedoen aan Molenwaarts dicté, dan verliezen ze volgens mij. Aan die rode dingetjes te zien. Maar... Ik heb wel een vraag, want er is een stuk ter behandeling aan de raad geboden. Is dit aanvullend daarop? Moet de behandeling van het stuk opgeschort worden totdat dit beantwoord is? Of mag dat ook later? Dat is de enige vraag die ik heb. Maar voor de rest zijn de vragen wel heel legitiem, wat mij betreft.
Nou, als u stuk nog weten, zijn er punten die wij hier verzoeken om te onderzoeken, waar u juist besluitvorming over wilde hebben. Dus eigenlijk gaat dit vooraf aan het werkelijke stuk.
Er wordt alle wegen geknikt, dus dat is ook de bedoeling.
Dan gaan we dat zo doen.
Ja?
Dank u wel.
Dus het voorstel is om deze motie te aanvaarden. Kunt u, ja, u hebt hem gezamenlijk ingediend, dus... Ja. Wie kan er dan nog tegenwerken? Ja. Dan wordt unaniem besloten om deze motie te aanvaarden. Dus conform besloten. En ik had de agenda nog niet eens vastgesteld, maar bij deze is dat gebeurd. Dan gaan we naar het insprekenrecht van burgers. Gemeld heeft zich de heer De Wit, die zit hier op de publieke tribune. We hebben hem afgesproken dat bij de behandeling van het punt wat de Donk betreft, hij alsdan het woord krijgt om te spreken, inbreng te plegen op de motie. Dus, en dat komt later deze avond aan de orde. Verder hebben zich geen insprekers gemeld. Dan gaan we naar agenda punt 3, het vaststellen van de besluitenlijst van 13 januari 2015. Wenst iemand daarover het woord? Niemand? Dan is conform besloten. De besluitenlijst van 21 januari 2015. Wenst iemand daarover het woord? Niemand? Dan is conform besloten. Dan gaan we naar agenda punt 4, de mededelingen. Van de kant van de voorzitter zijn er geen mededelingen. Van de kant van het college zijn die er wel. Wethouder Heikoop, wil u graag de een en ander... meedelen. Wethouder, ga je gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag wat mededeling doen over het woonleefhart. Diverse bewoners en gebruikers van het woonleefhart hebben de laatste tijd signalen afgegeven om wat te doen aan de parkeersituatie en de bereikbaarheid van het woonleefhart. Ik weet ook dat er een aantal van u daarover benaderd is en daarom lijkt me goed om daar even een paar... een zaak over te melden. Ik heb vandaag overleg gehad met de gebruikers van het woonleefhart, dus dat is de Vijverhof, de SPAR, de scholen, fysiotherapie, ook de woningbouwcorporatie die daar woningen heeft, om gewoon even te inventariseren van wat zijn nou de ideeën en de problemen die zich daar nu voordoen, met name op het gebied van parkeren. Destijds is natuurlijk het plan ontwikkeld om daar met bepaalde toegangswegen te werken, om personeel te laten parkeren op plekken die bedacht zijn. Nou, nu is dat allemaal gereed en nu is het kwestie om die afspraken ook te effectueren. Nou, nu maakt ieder gebruik op de manier zoals hij denkt dat het zou moeten en dat gaat niet allemaal goed. Wat wij hebben, we hebben gewoon inventarisatie gedaan van wat speelt er, wat zijn de ideeën die leven. En we hebben eigenlijk op drie manieren afspraken gemaakt. Het eerste wat we in ieder geval gaan doen is beïnvloeding. Dus de personeelsleden, gebruikers, ouders voor gaan lichten hoe dat het eigenlijk zou moeten. En hun daar ook van op de hoogte brengen en informeren en daar ook mensen op aan gaan spreken. Het tweede zijn parkeermaatregelen, dus helder aangeven van waar er geparkeerd moet worden, blauwe zones en dat soort dingen, zodat je uiteindelijk ook handhavend op kan treden. En het derde belangrijke punt wat aan de orde geweest is, is de bereikbaarheid vanuit Langerak. Nu is dat eigenlijk nog een dichte muur. Je kan het wel zien, maar je kan er niet komen. Het is de bedoeling om in eerste instantie op korte termijn voor fietsers en voetgangers de ontsluiting vanuit Langerak te regelen. Dat is ook conform afspraken destijds met de bewoners gemaakt. En in het vervolg daarop is het de bedoeling om ook voor auto's het bereikbaar te maken. Niet dat ze er doorheen kunnen rijden, maar wel dat ze met de auto bij de spar en bij de school kunnen komen. En een vervolg daarop is ook dat wij een oplossing daar zien voor het bouwverkeer wat nodig is straks voor de CPO-locatie van de Ebenezer. Want dat is ook eigenlijk onmogelijk om door heel Langerak heen te rijden. Dus zien we ook daar mogelijkheden voor een ontsluiting. 4 maart is er een informatieavond voor de omwonenden en de gebruikers van het woonleefhart. Om dit verhaal helder te maken en daar ook met de mensen daar de juiste afspraken te maken. Zodat het ook helder is voor iedereen. Het leek mij goed omdat het toch steeds meer gaat spelen om daar even u van op de hoogte te brengen.
Voorzitter.
Dank u wel. Heer Lems, daarna heer De Bikke.
Nog een vraag aan de wethouder wat betreft de omwonenden. In het verleden zijn ze met een groep omwonenden afspraken gemaakt. Tussen de gemeente en de omwonenden. Het is wel goed om die volledige groep er weer bij te betrekken. Want zoals u zelf in het persbericht heeft aangegeven, vertrouwen de bewoners op dat gemaakte afspraken gerespecteerd zullen worden. En wat dat betreft is het goed om die mensen gewoon heel nauw bij te betrekken en ook iedereen weer bij te betrekken.
Heer Bikke.
Nou, ik wil namens mijn fractie de wethouder bedanken voor zijn inzet. We hebben hier de afgelopen tijd regelmatig over gesproken. En dat kan natuurlijk met schriftelijke vragen, met helder rambam. Maar deze manier van werken en van samenwerken vinden wij heel prettig. En nogmaals complimenten voor de uitgezette acties.
Dank u wel, wethouder. Mevrouw van der Haven, sorry.
Wethouder, er is daar ook een parkeergarage naast de spar. Van wie is die eigendom? Want daar staan helemaal geen auto's in. En dan denk ik van ja, wordt die gebruikt of weet u daar iets van?
Even de vragen. Het is inderdaad de bedoeling om, ik ga er in ieder geval voor 4 maart, als er een echte voor inwoners, voor iedereen toegankelijke informatieavond is, ga ik met de direct omwonenden die waar destijds afspraken mee gemaakt zijn, in gesprek. Ik had dat eerst even wat geconcentreerd op de woningen die direct aan het nog braakliggende terrein liggen. Omdat die met name met afwijking van de afspraken te maken krijgen. Maar goed, ik zal even kijken of dat die groep groter kan worden. Het punt van de parkeergarage die is van Lekkerwaard Wonen. Die zit in het gebouw van de woningcorporatie. Ik heb begrepen dat die voorlopig inderdaad gebruikt wordt ook als parkeergarage voor de bewoners. Dus dat die daar een parkeermogelijkheid aangeboden wordt. Althans, ik weet ook niet of ze daarvoor moeten betalen, dat weet ik verder niet. En naar de toekomst toe was het beoogd volgens mij ook als bevoorradingsroute voor de winkel. Maar hoe dat precies dat gebruik in elkaar zit, weet ik niet. Daar kan ik wel even uit laten zoeken en dat zal ik even laten weten.
Dus daar krijgt u een antwoord op. Voldoende, dank u wel. Verder zijn er van de kant van het college geen mededelingen te doen. Van de kant van de raad nog, het GR, ook dat is niet het geval. Dan gaan we naar vragen van raadsleden. Er zijn verschillende schriftelijke vragen gesteld, die worden ook schriftelijk beantwoord. Er zijn ook nog wat mondelinge vragen gesteld, maar die zijn op een zodanig laat moment binnengekomen dat u van de griffier hebt gehoord dat niet meer op dit moment althans behandeld kan worden. Er is één fractie die een poging heeft ondernomen om kenbaar te maken dat men mondelinge vragen wilde stellen op tijd en binnen het met behulp van het daarvoor bestemde formulier. Alleen men kreeg geen toegang tot het systeem, begreep ik. Dat geldt voor de CDA-fractie.
Ja.
Ja, ja.
Het is een CDA-fractie, dus ja, ik ga ervan uit dat ze de wegen weten te vinden. Maar, dus het gaat over de energieatlas. Ik wil de heer Breedveld graag gelegenheid geven om de vragen daarover te stellen.
Nou, dankjewel, meneer voorzitter.
Er even vanuit gaan dat uw verhaal klopt, hè? Maar dat
ja, gaat zonder meer vanuit. Nee. Kijk, zonder meer.
Ja, ja.
Nee, dat is uitgesloten. Dat. Ik las in het VN-magazijn van januari op bladzijde 11, daar stond een artikel, elke gemeente zijn eigen energieatlas. Hierin stond onder andere ook vermeld dat elke gemeente of regio zou een zogenaamde atlas moeten opstellen om wijzer te worden van de kansen van de energiebesparing. De vraag is dus, doen wij hier al wat mee? Of, nou ja, hoe het ermee staat. Verder staat er een uiterst merkwaardig gebeuren ook in dat artikel, dat minister Blok van Wonen eind 2013 300 miljoen in een fonds ter beschikking gesteld werd voor leningen aan huizenbezitters om hun woningen energiezuiniger te maken. Verder staat er vermeld, het is moeilijk uit te leggen, dat hier pas 6 miljoen uit dat fonds gehaald is. Dus daar zit nog 294 miljoen. De vraag is, hoe kunnen wij als gemeente Molenwaard het zo aanpakken dat wij hier verdere bekendheid aan geven, zodat iedere huizenbezitter van onze inwoners van Molenwaard hiervan kunnen profiteren. Het hoeft niet alle 294 miljoen te zijn, maar een gedeelte zou leuk zijn. Dank u wel.
Ik kijk even naar de wethouder energie. Wethouder Heikoop.
Ja, ik heb me daar niet echt voorbereid, maar ik heb het stuk ook gelezen. En ik ken ook dat energiespaarfonds, of bespaarfonds, zoals dat heet, van meneer Blok. En die heeft dat toch wel dusdanig lastig gemaakt dat het daar weer lastig is om aan te komen. Er zijn een aantal dingen die, waar wij mee bezig zijn. Wij hebben een, even richting energieatlas, wij hebben een volledig groen energiecontract bij de firma Bas. En de firma Bas heeft een proces ons aangeboden, dat heet op weg naar nul. Dat is onze energieleverancier. En die hebben een proces aangeboden van op weg naar nul. En dat is eigenlijk hun filosofie is dat zij nu onze energie leveren, maar dat zij op termijn ons geen energie meer leveren, maar kennis om het zelf op te wekken of in ieder geval niet meer te hoeven te kopen. Dus daar zijn wij actief mee op pad. Daarbij doen wij onderzoek naar onze gebouwen en hoeverre wij daar maatregelen kunnen nemen. Ook hoe we daar met investeringen omgaan, dus dat onze energielasten naar beneden gaan en dat stukje wat we overhouden, dat we dat in gaan zetten voor investeringen op het gebied van energie of verduurzaming van gebouwen. We zijn ook met Stedin in gesprek. Stedin heeft goed inzicht in het verbruik van eigenlijk al onze inwoners. Die kunnen zien waar de elektriciteit naartoe gaat. Dus die kunnen ook zien waar zeg maar, het meeste potentieel zit om besparende maatregelen toe te passen. En dat die kennis willen we gebruiken om met name die particuliere markt te benaderen, om die mensen in de benen te krijgen om ook maatregelen te gaan nemen. De woningbouwcorporaties doen dat zelf, die hebben daar onder andere regionaal en ook op gebied van prestatieafspraken maken we daar afspraken over. Daar hebben we pas ook over gesproken met corporaties, daar was u zelf bij. En om dat handen en voeten te geven zijn wij in gesprek met, nou, PEP, u wellicht bekend, Partners in de Energieprestaties, dat is eigenlijk een coöperatie van bedrijven die in een heel kort proces een woning kunnen verduurzamen. En dat doen we samen met Rabobank en gemeente, om met name dat eerste deel van bewustwording en advisering, dat willen we samen met Rabobank oppakken. Zodat we twee partijen hebben die redelijk onafhankelijk zijn. Het energiespaarfonds wordt ook op de achtergrond beheerd door de Rabobank. Dus daar proberen we de lijntjes aan elkaar te knopen om mensen de gelegenheid te bieden dat ze daar gebruik van gaan maken.
Dank u wel, wethouder. Voldoende zo? U hebt antwoord op uw vragen. Dan is daarmee dit punt ook behandeld en gaan we naar de bespreekstukken. De vaststelling van de verordening leerlingenvervoer. heeft eerder geagendeerd gestaan. Daar heeft overleg over plaatsgevonden en dit is het resultaat wat nu aan u wordt voorgelegd. Er zijn door de SGP-fractie nog weer vragen over gesteld, die zijn ook tot beantwoording gebracht. En ook voor de CDA-fractie, maar die komen nog. Geen vragen. Ja. Goed, ik geef het graag weer in behandeling. Mag ik bij de CDA-fractie beginnen?
Ja, maar dat is prima. Mijn fractie die waarschuwde mij dat ik wel moet zorgen dat het duidelijk is waar het over gaat. Het leerlingenvervoer is vrij ingewikkeld geworden.
Nou, u bent daar tot op heden altijd in geslaagd. Dus
Goed, ik doe weer een poging. De gemeente moet van hogerhand het leerlingenvervoer naar speciaal onderwijs en naar identiteit, naar eigen keuze onderwijs, zeg maar, bekostigen. En de gemeente Molenwaard kiest ervoor om dat samen met andere gemeenten uit de regio dan gezamenlijk zelf ook te regelen, omdat dat efficiëntievoordelen oplevert. Dat is volgens mij wat er nu aan de orde is. En voor de duidelijkheid, op zich als CDA zien we dat liever anders, dus dat het niet helemaal door de gemeente georganiseerd wordt, dat ouders er meer bij betrokken worden. Maar dat is niet waar deze verordening over gaat. Deze verordening is eigenlijk het lopende beleid, wat we niet aanpassen, maar aan een aantal aanpassingen in het onderwijs en andere wetten. Daarom is de verordening nu aangepast. En daar hebben we inderdaad in december over gesproken. Toen was het voor ons nog wat onduidelijk wat nou de gevolgen daarvan zouden zijn. Nou, we zijn 9 december bij elkaar geweest van iedere fractie iemand met een medewerker van het gemeentehuis. En we hebben geen enkele ingewikkelde bijwerking kunnen vinden, zeg maar. Er verandert in die zin niet veel voor de gebruikers. Dus wat dat betreft gaan we ermee akkoord. Nou is het wel zo dat deze verordening eigenlijk in januari weer aan de orde zou zijn. En hij is doorgeschoven nu naar februari. En ik kan eigenlijk uit de toelichting niet opmaken welke wijziging dat er toen plaats zou moeten vinden. Dus is dat nog een wijziging die ertoe doet? En nou ja, zo wat zeg maar. Nou is het wel zo, dus tot zover eigenlijk de verordening, maar er zitten nog veel meer bijlagen bij. Er lopen nog wat andere berichten, krantenberichten, moties, memo's enzovoort door elkaar. En de memo die u toegevoegd heeft, die heeft naar mijn idee wel niet zo heel veel met deze verordening te maken. Maar aangezien die erbij zit, wilde ik er toch ook wel op reageren. We worden nu ingelicht wat er in november 2014 gebeurd is. Namelijk dat er een aanbesteding voor meerdere jaren is gedaan voor leerlingen uit het westelijk deel van Molenwaard. En zo ongeveer in diezelfde tijd hebben we ook een motie aangenomen om bij een volgende aanbesteding, was toen het idee, het beleid grondig te bekijken. Kan het anders? Kunnen we daar de ouders meer bij betrekken? En mijn indruk is dat de inkt van die motie eigenlijk nog niet droog was. Of er werd al in strijd met de motie gehandeld. Dus mijn vraag is, zijn we nu wel of niet bezig die motie uit te voeren? We hebben voor die motie ook een datum gekozen in overleg met de wethouder. Wij wilden dat natuurlijk zo snel mogelijk, maar het was vroeg genoeg als dat in het najaar van 2015 zou gebeuren. Om zeg maar voor andere aanbestedingen dat te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Maar als ik nu de memo lees, dan zie ik herhaaldelijk staan dat de uitvoering van die motie te lang op zich zou laten wachten. Dus er moeten allerlei dingen al gebeuren. De motie komt te laat, om het zo maar te zeggen. En ik snap dat niet. Dus kunt u dat misschien uitleggen? En dan wil ik ook nog iets zeggen over de motie. Omdat die iedere keer wel terugkomt in vragen die beantwoord worden en in memo's en zo. Wij vragen om een oplossing waarbij ouders meer betrokken worden en ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het leerlingvervoer. En in de stukken, als het gaat ook over die motie, wordt er steeds beantwoord alsof het enkel om een oudercollectief zou gaan. Maar wij vragen nadrukkelijk niet om een oudercollectief. Wij vragen om een oplossing waarbij ouders betrokken worden bij het vervoer. En als ouders dan vervolgens zelf dat collectief willen regelen, dan moet dat denk ik kunnen. Maar dat is niet ons uitgangspunt. Dus wij vragen niet om een oudercollectief, maar wel om betrokkenheid van ouders. En als laatste kom ik nog een keer terug op communicatie, want dat heb ik bijna in iedere gelegenheid dat het over het leerlingvervoer ging aangekaart. En nu heb ik daar een schriftelijke vraag over gesteld, wat de communicatie geweest is vanaf de roerige aanbesteding van de zomer tot nu toe, zeg maar. En het antwoord daarop is dat er in december een schriftelijk bericht naar de ouders gegaan is. Het was ook naar aanleiding van een oproep om een oudercollectief, omtrent dat soort zaken. Dat vond ik een net bericht en ik vond het ook heel goed dat er op ingegaan werd dat ouders met klachten daar ook bij de gemeente terecht kunnen. Dus dat was echt een goede communicatie. Alleen, ik hoop dat het niet klopt dat dat de enige communicatie is vanaf de zomervakantie. Want we hadden toen net die aanbesteding achter de rug en daar waren nogal wat dingen bij. En ook in oktober heeft u aangegeven dat de ouders een keer ingelicht zouden zijn. Dus ik hoop dat, dat er gewoon ook andere communicatiemomenten waren. Tot zover.
Dank u wel.
Voorzitter, mag ik een vraag?
Ja, je mag een vraag stellen.
Ik zie die motie inderdaad. Het is een hot topic, het onderwerp. Of in ieder geval, er wordt genoeg over, is genoeg over te doen. Alleen... ik heb nog steeds wel een beetje het idee dat zeg maar, de interpretatie die u en SGP aan de motie geeft, dat niet helemaal strookt met in ieder geval hoe die toen geïnterpreteerd is en is aangenomen. Want u interpreteert van er moet een oplossing komen waarmee de ouders het weer gaan organiseren. Of in ieder geval zo proef ik dat in ieder geval uit uw woorden. Terwijl volgens mij ook, is de motie zo aangenomen in de zin dat we kijken van welke mogelijkheden zijn er. En dan kijken we van joh, wat is eigenlijk de beste oplossing? Want stel dat het verschrikkelijk veel duurder is of niet hoor, ik weet het niet hoor. Weet je, dan maken we daar de afweging in. Maar ik proef ook een beetje in de krantenberichten waarin u ook wel eens verschijnt dat uw zin speelt vooral op het ene scenario.
Nou, in ieder geval richten we ons erg op betrokkenheid van ouders. En dat die daar zeg maar wat zelf van kunnen vinden of zelf daar inbreng in kunnen hebben. En wat ik nu nadrukkelijk zeg, is dat is dus niet enkel en alleen de mogelijkheid van een oudercollectief. Ik kan me voorstellen dat er dingen naast elkaar komen te staan. Maar op het moment dat je als gemeente eigenlijk beslist, we doen het met een oudercollectief en daar moet iedere ouder aan meedoen, dan lost dat zeg maar niks op. Het is een beetje vooruitlopend op de discussie als het aan de orde is. Maar eigenlijk zou ik het liefst willen dat ouders zelf kunnen kiezen of dat ze voor het budget gaan. Of voor het collectief laten regelen. Maar goed, dus inderdaad allerlei opties.
Oké, dat is een antwoord op de gestelde vraag. Mevrouw Van der Haven en daarna de Dion.
En mevrouw Korenva, bent u dan ook bereid om daar meer geld voor uit te geven? Als nou de keuze is dat ouders dat zelf gaan regelen, maar dat de gemeente daar veel duurder voor uit is. Ja, dan lijkt me dat toch... wij zouden dat een zeer slechte oplossing vinden. Maar, en dat is ook niet volgens mij De motie die is ingediend, dat is ook niet het onderzoek wat daarin plaatsvindt.
Nee. Het is niet de inzet dat het duurder zou worden, denk ik. Dat is voor niemand, denk ik, uitgangspunt. Maar aan de andere kant, op het moment dat ieder het voor zich mag regelen zoals hij dat wil, dan ben je als gemeente natuurlijk daar wel minder mee bezig. Dus ambtelijk denk ik dat ook wel tijd en geld bespaart. Dan vind ik het op zich niet erg dat als het initiatief gewoon bij betrokkenen ligt, dat het ook ietsje meer zou kosten. Ik heb dat wel eens eerder vergeleken met, je zou namelijk zo ver kunnen gaan dat we zeggen, nou de gemeente kan eigenlijk beter zorgen dat iedereen zijn brood krijgt, want dat kunnen wij efficiënter. Dus een taak die ieder voor zich opgeteld ietsje meer kost en meer moeite kost, wil niet zeggen dat de gemeente dat naar zich toe moet halen, omdat dat dan gezamenlijk een efficiëntere oplossing zou zijn. Want dan kun je beter alle taken misschien wel naar de gemeente halen en alles voor je uitvoeren. Dus efficiëntie en noem maar op, het gaat mij meer om dat iedereen zijn eigen inbreng daarin heeft.
Okay. Ja, maar dat is natuurlijk een nobel streven. Maar er zijn natuurlijk ook ouders die daar helemaal niet aan mee willen werken of die dat niet zien zitten. En ik bedoel, die vinden het heel prettig als de gemeente het regelt. Of het aanbesteedt en dan de vervoerder die regelt de rest. En dan denk ik van ja, en als je dus allemaal ouders krijgt die het zelf regelen en je hebt een hele groep die het niet regelt, dan komen de kosten op het bordje van de gemeente, want dan rijden er half lege busjes. Dus dat zou onze voorkeur zeker niet hebben.
Korte reactie, ja, dan krijg je de jongere woord.
Ik denk dat dat een discussie is die we voeren als er voorstellen liggen. Want ik heb daar best ideeën over. Maar...
Oké, goed. Meneer de Jong.
Dank u, voorzitter. Ik denk dat het wel ervan afhangt of we inderdaad als gemeente een wettelijke taak hebben op dat gebied. Ik heb nog nergens in de gemeentewet gelezen dat wij verantwoordelijk zijn voor de aanschaf van brood. We zijn wel in zekere zin verantwoordelijk voor het zorgdragen voor vervoer naar passend onderwijs. En dan zijn we weer bij dat passende onderwijs wat ook knellend onderwijs kan worden. Hè? De toelichting die we gekregen hebben op 9 december, als ik het goed zeg, hè, die heeft voor ons ook een stuk helderheid gebracht. Fijn dat we op die manier nader geïnformeerd zijn naar aanleiding van de eerste behandeling in deze raad. Het is goed om te zien dat er, hè, als we in principe proberen een zo, ik zeg maar heel simpel, zo normaal mogelijk vervoer, en dat betekent ook vaak met de fiets, als dat kan, te organiseren voor kinderen die van A naar B moeten voor hun onderwijs, dat we dat ook wel op een veilige manier doen en dat we dat op een maatwerkmanier kunnen doen. Dat is ook iets wat uit die bespreking wel is bovengekomen, dat het goed is dat het maatwerk te leveren is en dat we dus ook niet hoeven niet bang voor hoeven te zijn dat onze leerlingen heel snel in een soort van massavervoer terechtkomen. Hè, omdat we nu eenmaal nieuwe regelingen hebben waar we met z'n allen gewoon achteraan moeten hobbelen. Nee, we hebben juist ook zelfs nog een positieve afwijking ten opzichte van onze regionale afspraken kunnen realiseren. Op een soepele manier omgaan met. Dat is heel prettig. Het is natuurlijk lastig om, juist gezien dat maatwerk wat mogelijk is, dan aan te geven wie wordt er nu beter van en wie gaat er misschien op achteruit. Misschien dat de wethouder daar nog wel iets van kan zeggen van wat zijn ongeveer de consequenties. Wij zijn op zich heel blij met de mogelijkheden die er zijn binnen de regeling en binnen de verordening zoals die nu voor ligt. Dus wat dat er gaat, kunnen wij daarmee instemmen.
Akkoord, dank u wel. Mevrouw van der Haven.
Ja, voorzitter, ook wij zijn op die 9 december aanwezig geweest en wij danken inderdaad de meneer Vink voor zijn uitgebreide uitleg. En wij kunnen niet anders concluderen dat wij een gemeente zijn die zoveel mogelijk maatwerk leveren, die de verordening ruim uitleggen. En per persoon wordt gekeken wat het beste is. Dus wij steunen dit voorstel
dank u wel.
Volledig.
De fractie van gemeentebelangen, mevrouw Stavers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Discussie hebben we al gehad, dus ga ik niet overdoen. Dank voor de uitleg 9 december. En dat heeft voor ons in ieder geval heel veel helderheid gebracht. We kunnen instemmen met de verordening leerlingenvervoer. En we zijn blij met de nadere regels, want die geven inderdaad wat versoepeling, meer mogelijkheden op maatwerk. Dus dank u wel.
Dank u wel. Fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Den Haak.
Voorzitter, ik zal het kort houden. Ik denk dat het goed is geweest dat die sessie op 9 december is geweest, omdat dat een hoop ruis heeft weggenomen over van, het is een pak van 35 pagina's, maar wat betekent het nou eigenlijk? Nou, in de praktijk bleek, ik was er zelf niet bij, maar mijn fractievoorzitter Johan was er uiteraard bij. En in de herenkruik moet ik natuurlijk zeggen, volgens de Morris in onze raad. Maar blijkt gewoon in de praktijk dat er weinig wijzigt en dat er een hardheidsclausule in zit waarmee we maatwerk kunnen toepassen. Dus volgens mij is het in die zin een prima voorstel. En gaan we later in het jaar nog hebben over de rol van ouderbetrokkenheid en wat dat wel of niet mag kosten en hoe we dat vorm geven. Dus prima.
Meneer Den Haak, dank u wel. SGP-fractie, heer De Groot.
Dank u wel, voorzitter. Nou, in ieder geval fijn dat we 9 december bij elkaar geweest zijn. En dat we ook heel veel vragen hebben mogen stellen. Wethouder gaf me aan, kom maar met je vragen. Die zijn ook echt heel goed beantwoord. Onze dank ook aan de wethouder en de ambtelijke organisatie. Met betreffende de motie, ja, die loopt er een beetje doorheen, waar mevrouw Korver ook vanavond al aan refereerde. Nou, dat is ook een motie waar wij toch wel benieuwd zijn hoe dit vormgegeven wordt in de komende tijd, waarbij we opties kunnen kiezen. Nou, als je natuurlijk naar de verordening kijkt, verandert er niet zoveel. En we leveren heel veel maatwerk. Mochten er toch knelpunten ontstaan, nou, dan zijn we er ook van overtuigd dat onze ambtelijke organisatie er goed naar kijkt en ook maatwerk levert. Want het kind mag tenslotte niet de rekening gepresenteerd krijgen. Dus eigenlijk voor ons gewoon op dit moment zelfs een hamerstuk geworden. Dus hamer maar af.
Ja, alleen het presidium heeft dat niet voorgesteld.
Nee.
Wethouder, wilt u ingaan op datgene wat met name door de CDA-fractie en ook door de ChristenUnie-fractie naar voren is gebracht?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook namens het college dank voor de ambtelijke organisatie voor de getoonde inzet afgelopen tijd wat betreft het beantwoorden van vragen. En het doet mij ook wel plezier om te mogen horen dat er gezegd wordt, nou, er is eigenlijk helemaal niks veranderd. Maar zo is het ook niet. Het heeft zijn tijd nodig gehad om het met elkaar te doorgronden en tot die conclusie te komen. In ieder geval ook dank voor uw dankbetuiging en ik zal het overbrengen. Hij zit daar. Goed. Laat ik maar even beginnen met de vraag van de ChristenUnie. Van wie wordt hier nou beter van? Ja, daar kunnen we dus wel een hele discussie op zetten. Het is een subjectieve beleving. Want als we naar de basis gaan, de basis is dat er vervoer wordt verzorgd voor leerlingen die het nodig hebben. En het liefst zou het dan zo moeten zijn dat een kind niet in aangepast vervoer thuis hoort te zitten. Oftewel, dat hij onderwijs krijgt zo dicht bij de woning. En daar waar het niet kan, nou, dan doen we het anders. En als we nou naar de verschillen kijken van de vorige verordening en de huidige verordening, nou, er zijn een paar verschillen. Hè. Onder andere dat VSO niet meer rechtstreeks toegang geeft tot aangepast vervoer. Nou, er zullen zeker wel mensen zijn die zeggen van, nou, daar worden wij slechter van. Maar of dat nou echt slechter is, dat betwijfel ik. Want het gaat ook om de voorbereiding van het kind in zijn latere leven. Oftewel, hoe begeleid je een kind zodat hij zelfstandig kan worden. En ja, je kunt het dus positief uitleggen, maar je kunt het ook negatief uitleggen. Maar ik leg het positief uit. En de vraag van CDA, van wat is er nou wezenlijk veranderd ten opzichte van de vorige keer. Er zijn twee zaken geweest. Aan de verordening is niks veranderd, maar wel in de nadere uitleg. Het gaat om een bewijs van leerlingen die jonger dan 9 jaar zijn, of die dan wel met openbaar vervoer kunnen of zelfstandig kunnen reizen. Nou, daar hebben wij van gezegd van, ja, dat hoef je niet te doen. En het tweede was de verwarring die was ontstaan over dit onderwerp, of dat over daar over een OGO, zoals dat zo mooi heet, een instituut OGO gevoerd had moeten worden. In ieder geval is dat wel in goed overleg in REA met de samenwerkingsverbanden opgelost. En dat is dus, dat heeft uiteindelijk toegeleid dat wij dus dit ook behandelen. En zullen de andere gemeenten ook doen. Overige gemeenten, de 3 gemeenten die hebben het zelfs al vastgesteld voordat deze discussie al gevoerd was. U heeft het over de motie. De motie van 2014, waarin dus werd gevraagd van over ouderparticipatie, want ik ben het met u eens, want we hebben het niet over oudercollectief, maar we hebben het wat mij betreft ook over ouderparticipatie, hoe wij daar een vorm aan zouden kunnen geven. Die staat nog steeds. Die staat nog steeds rechtop. Dat wil niet zeggen dat wij dus aan de westelijke kant van onze gemeente te maken hebben gehad. Dat is ook uitgelegd in een stuk aan de raad. In samenwerking, dan heb ik dus specifiek over Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk.
Rob, en, spreek je uit.
Ja, Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk. En er was een samenwerkingsverband met Drechtsteden. En het ging dus om de voortzetting van het hele verhaal. Nou, daar hebben we dus een hele discussie met elkaar over gehad. Want het eerste voorstel was 4 jaar verbinden. En daar hebben we dus een discussie over gevoerd. En u kent ook wel de argumenten waar wij dus uiteindelijk voor gekozen hebben.
Deze uitleg ken ik. Deze uitleg ken ik wel. Ja. Die is ook heel netjes verwoord in de memo. De vraag is alleen, strookt dat met het uitvoeren van de motie? Ik neem aan dat u snapt waarom dat wij dat gevoel hebben dat dat wat in strijd met elkaar is.
Dat neemt.
Dus als u zegt, ja, we voeren de motie uit, nou dan zien we het in het najaar.
De motie uitgevoerd. Maar het zou dus best wel kunnen zijn dat westelijk deel op een gegeven moment later wordt ingevoerd dan het oostelijk deel. Dat zou zomaar kunnen. Maar de motie blijft. En daarvan heb ik in het verleden ook gezegd, want dat gaan we dus gewoon uitvoeren. En wat betreft communicatie in het hele verhaal, ja, ook in het voorjaar van 2014 is wel communicatie met de ouders geweest. Dus er zijn in mijn beleving wel voldoende momenten geweest waarop dus met de ouders is gecommuniceerd. En nou ja, de beleving kan daar wel eens een keertje anders zijn, maar goed, ik heb in ieder geval vanuit de praktijk daar geen tekenen van dat er slecht gecommuniceerd is.
Ja, ik reageerde op een antwoord wat ik gekregen had, waaruit bleek dat 1 keer gecommuniceerd zou zijn. Dus ik sprak ook uit dat ik hoopte dat dat anders zou zijn.
Als u doelt op de vraag die u gesteld heeft, dat was dus, u heeft het over september 2014. Toen is gecommuniceerd, maar daarvoor, in het voorjaar van 2014, is ook gecommuniceerd over de ontstane situatie. Dus er is gecommuniceerd.
Ja.
Dank u wel.
Ja. Maar ik bekruip toch een beetje de vraag richting CDA. Er wordt in de vraagstelling, het lijkt nu net alsof er een enorm probleem is rondom het leerlingenvervoer. Terwijl oké, in de opstartfase waren er wat problemen met rondom de aanbesteding, was wat misgegaan, moest wat gerepareerd worden. Maar krijgt u nu enorm veel klachten dat het nu bijvoorbeeld niet goed geregeld is? Want dat gevoel bekruipt een beetje dat u blijft er maar op terugkomen. Maar het is toch best goed geregeld nu, of?
Dat zal best voor heel veel ouders verschillend zijn, maar er zijn ouders die niet het idee hadden waar ze met hun klachten naartoe moesten. En toen was inderdaad iemand die, de heer Fuik, die zeg maar ook het leerlingvervoer al geregeld had, nam contact op met ouders. En als ouders dan niet genoeg overtuigd zijn dat de gemeente het regelt, dan gaan ze dus hun klachten doorgeven aan de heer Fuik. En dat zijn bijvoorbeeld dingen die ik ook doorgegeven heb aan de wethouder. Dus ik denk als je meerdere keren communiceert, want ik vind nog steeds van september tot en met nu 1 keer met de ouders, terwijl je het hele vervoer regelt, vind ik niet heel veel hoor.
Maar het busje komt toch gewoon voorrijden? Of moeten we dan elke keer, ja?
Nou, er zijn nog steeds allerlei wisselingen in aanbestedingen en tijdelijke contracten. Dus voor ouders is het een beetje onzeker. Als wij ouders spreken, nee, misschien heb je die ouders ook wel gezien bij de huiskamer van Otterland. Die hebben daar zeg maar wel wat onzekerheden in en weten dan dus niet waar ze naartoe kunnen. Nou, dat vind ik een pijnlijke situatie. Maar ik hoop ook dat het in 95 of 9 nog meer keer gevallen gewoon hartstikke goed gaat.
Oké, ik denk voldoende zo. In tweede termijn nog behoefte om over de verordening te spreken. Dat is niet het geval. Dan stel ik vast dat de raad unaniem deze verordening vaststelt. Aldus besloten. En gaan we naar het volgende agendapunt, het vaststellen van het veiligheidsplan Molenwaard 2015. We hebben daar eerder in opererende zin met elkaar over gesproken in het Hof van Ammers. Er was de wens van uw raad om dit plan vergezeld te laten gaan met een actieprogramma. En ik heb gemeen op basis van het plan een actieprogramma te maken en dat is nu ook toegevoegd aan het veiligheidsplan. En ik geef graag in bespreking met het oogpunt om tot vaststelling van dit plan te komen. Het woord is eerst aan de SGP-fractie, de heer Van der Hout.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de beantwoording van de vragen die we schriftelijk gesteld hebben. Er blijven nog een paar toelichtende vragen over. Met name uit de eerste vraag. Er is dus gebleken dat aangesloten wordt op Molenwaard nabij, wat wij toejuichen. Maar de vraag was ook van wat betekent nou een vaste werklocatie, of minimaal een vaste werklocatie. En daar is ook aangegeven van, het is wenselijk om dat voor opkomst en vertrek en diverse faciliteiten in te richten. Maar blijkt nu uit de reactie dat er al gekozen is voor één vaste werklocatie, of is het nog steeds minimaal één vaste werklocatie? Ja, want wij hebben toch een voorkeur onder toch minimaal twee. Dan betreft de laatste vraag, en dat gaat over eigenlijk een tussentijdse update van het actieprogramma. Normaal gesproken wordt dat één keer per jaar gedaan, dat is ook standaard. Maar omdat het zo ambitieus is en ook heel helder, en waar ook dank voor, zouden wij toch wel graag zien dat er ook tussentijds concreet even een tussenstand wordt gerapporteerd. En als het gaat over de reactie, hè, dat het in de zomernota op hoofdlijnen wordt gerapporteerd, dan is dat misschien toch niet zo concreet als het programma het nu aangeeft. Zou u toe kunnen zeggen dat het ook concreet dan wordt ingevuld? Dank u wel.
Mag ik even vragen, hoe concreet invullen? Er is gereageerd om dat mee te nemen in de zomernota. En dan wordt er dus gerapporteerd over het actieprogramma. En dus punt voor punt over de voortgang daarvan. Wilt u nog meer dan dat?
Het staat hier in grote lijnen.
Oh, oké.
Ja? Dat is eigenlijk het, kom op de trigger.
Ja. Partij van de fractie, heer De Kruik.
De notitie is compleet en duidelijk. En wij vinden to the point gericht op het behoud van onze comfortabele en veilige woon- en werkomgeving. Kenmerkend zijn in Molenwaard korte lijnen, het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners en het verhalen van de schade op de daders en aansluiting bij de bestaande notities, dat maakt hier een heel compleet stuk van. Het actieprogramma is heel erg ambitieus, met een grote verscheidenheid aan acties. En daar is een mooi tijdpad aan gekoppeld. Dank daarvoor. En met instemming lezen wij de uitspraak vernielingen en schade. Daarvan moet minimaal 1/3 van die schade aan de gemeentelijke eigendommen verhaald worden op de daders. Dat vinden wij een prima uitspraak in het actieplan. En het is goed dat de burgemeester niet op de handen gaat zitten terwijl Molenwaard, want we moeten natuurlijk wel beseffen waar we het over hebben, toch een relatief veilige gemeente is. Natuurlijk gebeurt hier wat en niet alles is te voorspellen. Maar volgens de laatste AD misdaadmeter stond de gemeente Molenwaard namelijk op plaats 16 van de veilige gemeentes. En je moet dat, wat er allemaal gezegd gaat worden, wel in die context zien. De PvdA kan instemmen met deze notitie en willen graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en resultaten van de ingezette acties. Dank en dat mag wat de Partij van de Arbeid betreft op hoofdlijnen.
Dank u wel. Fractie van Gemeentebelangen, de heer Bikker.
Ja, dank u wel, voorzitter. De notitie Molenwaard Veilig geeft een kleurrijk en een gekleurd beeld. Molenwaard Veilig geeft een positief beeld. Mooie woorden die totaal niet aansluiten op de werkelijke cijfers. Bijvoorbeeld, diefstal uit voertuigen geeft over 2/3 van 2014 al meer dan een verdubbeling. U spreekt in de notitie Molenwaard Veilig over een zeer laag aantal en hebt het over een lichte stijging. U spreekt over de daling van het aantal woninginbraken van 35%, maar dan wel gebaseerd op 2014, 8 maanden afgezet tegen 2013, het hele jaar. Als je zegt dat dat over 1/3 is, dan kunnen we toch niet spreken van een forse daling. Tot slot het openbaar geweld. 2012 hebben we het over 1 melding per jaar en dat groeit gestaag door tot 1 melding per maand in 2014. Hoe tevreden kunt u zijn? En daarom moeten we zeker niet vergeten dat de barrière om aangifte te doen zeker niet kleiner is geworden. Dit actieplan dient smart gemaakt te worden voordat er in onze ogen een besluit genomen kan worden. Dank u wel.
Dank u wel. De fractie van de VVD.
Ja, voorzitter. De heer De Kruik heeft er al aan gerefereerd. In die AD-misdaadmeter staan we op plaats 16. Dat ligt denk ik gedeeltelijk misschien aan de sfeer in deze gemeente, maar ik denk toch ook dat het aan een aantal zaken ligt waar we gewoon ons best voor doen. Onder andere die korte lijnen. En misschien toch ook wel aan uw rol, burgemeester, in deze zaak. Plaats 16,
dat is dus ergens een topclub. En als het om topclubs gaat, dan is het zo dat je je altijd moet blijven inspannen om aan de top te blijven. En dat is vaak heel erg moeilijk. Dus ik zou wel mee willen geven, we moeten wel proberen in die hoogste regionen te blijven opereren. Wat betreft het actieprogramma, nou, ik sluit me een beetje aan bij de SGP. Ja, je wil eigenlijk al die acties gewoon heel specifiek per jaar goed kunnen beoordelen. Wat is de voortgang, wat is er bereikt en wat is er niet bereikt en hoe gaan we het verder doen. Of dat dan in de context van die zomernota voldoende kan, qua tijd en zo, dat weet ik niet. Daar heb ik ook een beetje twijfel over. Ik heb ook nog wel een beetje een zorg. En die zorg die is dat veiligheid, voor een deel zijn we nu afhankelijk van een regio Rotterdam. Die is enorm groot. En blijft alles wel wat wij willen haalbaar binnen zo'n grote regio? Ook daar ligt denk ik voor u een schone taak. En dat zal niet meevallen. Wij vragen nog speciale aandacht voor een punt wat we al eens eerder aan de orde hebben gesteld en wat ik in de stukken niet heb kunnen vinden. En dat is aandacht voor het gasstation in Wijngaarden. Veiligheid, calamiteitsplannen en dergelijke. Ik heb er al eens eerder vragen over gesteld en die worden dan beantwoord eigenlijk vanuit de regio. Maar of dat dan voldoende is, dat weet ik niet. En ik heb in het actieplan gezocht, voorzitter. Ik heb uiteindelijk het punt fysieke veiligheid punt 3 gevonden. Risicovolle bedrijven. Misschien valt het daaronder. Dat zou kunnen. Maar ik zou graag van u willen weten in hoeverre dat we dat punt ook kunnen volgen, kunnen bewaken. Of dat we in ieder geval gerust kunnen zijn dat dat goed geregeld wordt. Met name ook vanuit de regio. En voor de rest het punt van hoeveel landstations heeft de politie in de Molenwaard. Het is een enorm uitgebreide gemeente, dus dat is toch ook wel een beetje een discussiepunt. 1 of 2, ook graag uw reactie daarop. Maar voor de rest kunnen wij instemmen met deze notitie.
Dank u wel, meneer De Jong, ChristenUnie-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Ja, uit de notitie Molenwaard veilig blijkt dat Molenwaard een overwegend veilige gemeente is. Daar zijn we erg blij mee uiteraard. Toch worden er ook wel een paar hardnekkige knelpunten geconstateerd. Zoals overlast als gevolg van drugs en alcoholgebruik. Of vanwege mensen met een psychische stoornis. Jeugdoverlast, vernielingen. Dus het is goed dat dit in het beleid de aandacht krijgt om op te pakken. We onderschrijven ook het algehele doel van de notitie. Om het veiligheidsniveau in Molenwaard vast te houden en waar mogelijk te verbeteren. Wel vragen wij meer slagvaardigheid in de aanpak van knelpunten. Met name de aanpak van jeugdproblematiek. Dat gaat vaak moeizaam. We hopen dat dit wordt verbeterd met het nieuwe beleid. Wat betreft BOA's vragen wij ons af of we dit niet beter in eigen beheer kunnen organiseren. Zo zouden de eigen medewerkers van de gemeente een BOA-licentie kunnen verkrijgen en toezicht en handhavingstaken als neventaak kunnen uitvoeren. Andere gemeenten hebben daar positieve ervaringen mee. Wat ons betreft wordt het nog eens goed uitgewerkt. Maar we blijven ook nog wel met de vraag zitten. Wat gaan onze inwoners nu merken van dit nieuwe beleid Molenwaard Veilig? Is bijvoorbeeld de buurtagent voortaan ook echt meer op straat aanwezig? Of mogen onze inwoners er voortaan op rekenen dat de buurtagent zich ook bekommert om iets als APV-overtredingen? Als we denken, een ander punt, aan de ambulancedienst. Worden dan de slechte ambulance aanrijdtijden voor Nieuw-Lekkerland bijvoorbeeld met dit beleid verbeterd? Waar mag onze inwoner concreet op rekenen als het gaat om het terugdringen van overlast? Wordt hondenpoepoverlast, drugsoverlast, wordt dat nou echt aangepakt? Of moeten we dat maar accepteren als een maatschappelijk verschijnsel? In hoeverre kan er gehoor worden gegeven aan verzoeken van burgers om de APV te handhaven. En dan tot slot de veiligheidsregio. Hoe krijgen we nu grip op datgene wat de veiligheidsregio voor onze inwoners doet? Hoe zorgen we nou voor dat deze daar ook wat minder belastinggeld aan kwijt is? Ja, voorzitter, dit is maar een greep uit een aantal zaken waarvan onze fractie vindt dat die een plek moeten hebben in het actieprogramma. We hebben hiervoor ook een motie opgesteld met daarin een opsomming van de zaken die volgens ons nog zouden moeten worden aangevuld, te worden opgenomen in het actieprogramma. Tot slot nog een opmerking over het actieprogramma zelf. Dat is de tweede keer dat ik zeg tot slot overigens. Nu stop ik er echt mee hoor. We vinden dat de acties zich nog wel erg in de sfeer bevinden van plannen maken en onderzoeken. En graag zouden we wat meer concreetheid, praktisch handelen willen zien. Bijvoorbeeld het aanpakken van ongevalsgevoelige locaties in het verkeer. Ja, daar hoeven we niet echt eerst een verkeers- en vervoersplan voor te maken. Dat kun je ook meteen aanpakken. Wat ons betreft, zo'n gevaarlijke locatie direct aanpakken en verkeersveiliger inrichten. Nou, we zijn uiteraard benieuwd wat andere fracties vinden van de punten die wij graag als aanvullingen op het actieplan hebben opgesteld. Tot zover.
Dank u wel, CDA-fractie, heer De Boer.
Een vraag om te beginnen aan de heer De Jong. U zei een motie, want we hebben hem eerder als amendement voorbij zien komen. U heeft er een motie van gemaakt.
Ja, klopt. We hebben niet iets waar we inhoudelijk nog op kunnen aanvullen in de zin van een amendement. Dus we moeten dat in de vorm van een motie toevoegen aan datgene wat er al ligt. Ja.
Ga je gang, heer De Boer.
Dank, voorzitter. Molenwaard en de drie voormalige gemeenten die staan al jaren bovenaan de lijstjes van de veiligste gemeenten van Nederland. En het is een prima ambitie om dat ook te willen behouden. En veel mensen werken dagelijks aan die veiligheid. Maar in Molenwaard is dat voor een groot deel ook te danken aan hoe wij als inwoners met elkaar en onze omgeving omgaan. Een veilige gemeente ontstaat zo voor een groot deel min of meer ook wel vanzelf. En daarom mag er wat het CDA betreft best wel iets meer ambitie zijn. Het kan altijd beter. En laat dat dan het uitgangspunt zijn. Een van de aandachtspunten in de notitie is het vergroten van de betrokkenheid van de samenleving bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken. En we zien daarvan al hele mooie voorbeelden. De buurtpreventieteams in Nieuw-Lekkerland en in Groot-Ammers. En dat zijn initiatieven vanuit het dorp, vanuit de dorpen zelf. En het zou ontzettend mooi zijn als dit zich kan uitbreiden. En die oproep deed een van de wijkagenten ook tijdens de operatieavond in november. En de vraag aan de burgemeester is, wat kan en wil hij doen om te stimuleren dat er meer buurtpreventieteams komen? Nou, ook de inmiddels gevleugelde zin van zorgen voor naar zorgen dat wordt in de notitie gebruikt. En in deze als het gaat om de rol van de samenleving bij veiligheid. Maar we moeten niet vergeten dat veiligheid een kerntaak van de overheid is. Als mensen zich inzetten, moeten ze er ook van op aankunnen dat de politie handhaaft als dat nodig is. En wat het CDA betreft krijgt dit aspect in de notitie te weinig aandacht. Handhaven waar nodig zou ook een van de speerpunten moeten zijn. En typerend is dan de doelstelling uit het actieprogramma om de zichtbaarheid en bekendheid van de BOA's te vergroten. En wat het CDA betreft is dit onzin. BOA's die zijn er om wetten en regels te handhaven, niet meer en niet minder. En graag een toelichting van de burgemeester bij deze doelstelling. Het is overigens goed dat de BOA's bij de dorpsoverleggen aan gaan schuiven om met inwoners de prioriteiten te bepalen. Maar gaat hiermee niet te veel van de toch al beperkte tijd van de BOA's in overleggen en vergaderen zitten, want ze horen gewoon op straat actief te zijn. Dan een stukje verkeersoverlast. Ruim 30% van de inwoners geeft aan verkeersoverlast zoals parkeeroverlast en agressief rijgedrag te ervaren. En dit wordt in de notitie afgedaan als een score onder het gemiddelde. Maar 30% is een fors getal. Juist dit soort onderwerpen bepalen voor een groot deel de veiligheidsbeleving van onze inwoners. En ook hierbij kan de BOA een belangrijke rol spelen. Wat dat betreft moeten de BOA's een nadrukkelijker rol krijgen in het hele actieprogramma. En we horen graag van de burgemeester hoe hij die rol van de BOA's ziet. Dan nog een opmerking over het drugsgebruik. En met name het softdrugsgebruik onder jongeren op straat lijkt toe te nemen, staat in de notitie. En dit is een zorgelijke ontwikkeling wat ons betreft. Los van het effect op de volksgezondheid en de schoolprestaties kan dit ook een negatief effect hebben op de veiligheid op straat. Officiële cijfers zijn er volgens de notitie niet. En wij vragen de burgemeester, wilt u dit in kaart brengen? Want met de cijfers in de hand kan de preventie veel gerichter worden georganiseerd. Ten slotte, en dat zeg ik één keer, meneer De Jong. Er liggen aandacht... Er liggen aandachtspunten en een actieprogramma. Hoe gaat de burgemeester ons als raad op de hoogte houden van de voortgang? Het is al door meerdere partijen genoemd. En wat het CDA betreft mag dat echt meer zijn dan alleen een jaarlijkse uitwisseling met de politie. Tot zover.
Oké, dank u wel. Ik wil graag ingaan op datgene wat naar voren is gebracht. Molenwater is een, is ook door verschillende fracties gezegd, is en blijft een veilige gemeente. Maar zoals de CDA-fractie ook aangaf, het kan altijd, altijd beter. En daarom ben ik ook blij dat in de eerste bespreking met uw raad rondom het veiligheidsplan door u is gevraagd om een actieprogramma. Om heel concreet te maken van waar gaat die aandacht dan naar uit en hoe kunnen we het nog beter maken. En vanuit die gedachte is het actieprogramma tot stand gebracht. Door verschillende fracties is op aantal punten naar voren gebracht. Ik stel voor dat ik ze toch fractiesgewijs even doorloop. Door sommigen zijn de zaken verschillende keren genoemd. Rondom de huisvesting. De huisvestingsproblematiek is in het kader van de nationale politie veranderd. Er zijn nu steunpunten ontstaan. En wij hebben vanuit Molenwaard met regelmaat gevraagd van hoe kunnen wij nu ten aanzien van de huisvesting aansluiten bij datgene wat we in Molenwaard gewend zijn. We zijn een gemeente zonder gemeentehuis. En kunnen we nou proberen om vanuit dat dienstverleningsconcept ook de politie daarbij te laten aansluiten. En die discussie die is ook volop gaande en die vordert ook in die zin dat op die wijze wordt ingevuld. Er wordt vanuit gegaan dat de locaties die door ons worden gebruikt, we maken op dit moment gebruik van 3 locaties als kantoorlocaties, dat de wijkagenten daar ook gebruik van kunnen maken. En die kunnen dus flexibel meedraaien in ons kantoorconcept. En dat kan dus op de 3 locaties plaatsvinden. De wijkagenten die zijn daar ook toe bereid om dat op te gaan pakken. En zo vinden we de aansluiting ook, waardoor een aantal fracties naar voren is gebracht. Dat zijn de kantoorlocaties. Daarnaast is de behoefte aan een opkomstlocatie. Want wij vallen sinds kort onder het basisteam Alblasserwaard 5 Herenlanden. Waar de centrale post in Gorkum ligt. En daarvan heb ik gezegd van dat wat mij betreft qua opkomstlocatie die afstand te lang is. Op het moment dat mensen van de overzijde van de Lek komen, dan moeten ze niet eerst naar Gorkum gaan. En vervolgens daar een omkleden en een materiaal meenemen. Nee, ze moeten dat in Molenwaard kunnen gaan doen. Dat gaat ook gebeuren. Er zal 1 locatie komen die als opkomst- en vertreklocatie gaat dienen. Waar mensen hun spullen kunnen halen, maar waar mensen hun spullen ook kunnen achterlaten. Welke locatie dat precies is, dat is nog even de vraag. Het zal in Groot-Ammers zijn, het zal in Nieuw-Lekkel zijn. Vermoedelijk niet in Blessingsgraaf, waar nu ook een locatie is. Maar 1 van die 2 locaties zal in ieder geval worden opgepakt. Daarnaast gaan we ook het experiment aan. En dat moet nog verder ingevuld gaan worden. U weet dat wij in het kader van de dienstverlening op dit moment beschikken over 6 aanvraaglocaties. En waar ik eigenlijk naartoe wil, is dat op het moment dat mensen daar een rijbewijs of een paspoort kunnen aanvragen, dat op dat moment de politie daar ook aanwezig kan zijn. Op basis van een afspraak. Dat er een aangifte kan worden gemaakt. Zodat die dienstverlening gekoppeld gaat worden aan de dienstverlening die wij als gemeente gaan bieden. Dat betekent dat de buurtagenten nog dichter bij de problematiek, bij de dorpsproblematiek komen te staan. Ik vertel het met opzet even wat uitgebreid, omdat daar verschillende aspecten in zitten om de politie dicht bij de mensen te houden, maar de dienstverlening ook dicht bij de mensen te houden en zoveel mogelijk aan te sluiten bij het concept wat wij als Molenwaard kennen. Dus dat even ten aanzien van de huisvesting. Als het gaat om het actieprogramma vraagt natuurlijk om regelmatige rapportages over de voortgang daarvan, want anders hoef je het actieprogramma niet op te stellen. En ik wil graag toezeggen dat ik dat met regelmaat ga doen. In ieder geval bij de zomernota. Want dat is een moment waarop je terugkoppelt van welke resultaten zijn er geboekt in de loop van het jaar. Als er behoefte is om dat twee keer per jaar te doen op basis van de, zeg maar, de terugkoppeling van het integraal veiligheidsplan. Ik wil kijken of we dat punt ook kunnen oppakken. Dat zou betekenen een terugkoppeling in het voorjaar en in het najaar. Zodat u de vinger aan de pols kunt houden. Want dat is, begrijp ik, uit datgene wat u naar voren brengt. Het actieprogramma is ambitieus. Ja, dat willen we ook zijn. Hè, want we willen er bovenop zitten. Hè. De openbare ordeproblematiek is geen problematiek die om rust vraagt. Nee, die vraagt om actie, kordaat optreden, snel optreden, korte lijnen. En vooral daar acteren waar het nodig is. Dus ook proberen inzicht te hebben in wat er aan de orde is. Dus het is een actief programma. Dus ik ben het ook niet eens met datgene wat door de ChristenUnie-fractie naar voren is gebracht, dat het vooral gaat om plannen maken. Integendeel, het gaat niet om plannen maken. Het gaat om datgene wat wij iedere week weer meemaken op verschillende terreinen, verschillende invalshoeken, om daar iedere week weer opnieuw te kijken van wat doen wij daaraan. Alleen de problematiek van de openbare orde en de openbare veiligheid is niet zodanig en dat als je iets constateert op een bepaalde dag, dat het de volgende dag is opgelost. Daarvoor is de problematiek te ingewikkeld. Dat vraagt om sonderen, kijken van waar ligt het krachtenveld, hoe kun je het beste acteren. Vraagt soms ook een kwestie van geduld. Maar wel direct zijn en zorgen dat je uiteindelijk het resultaat bereikt wat je wil bereiken.
Mag ik daar kort op reageren?
Ja, ga je gang.
Als ik het lijstje zo zie, dan is er wel heel veel in termen van onderzoeken, plannen maken, zaken op gang brengen, zaken als bekrachtigen van regels. Ja, dat blijft dat in het vage hangen voor ons gevoel. En dat zou, als het gaat over, we noemen het een actieplan, als we het dan zo noemen, laten we dat dan ook wat meer actiegericht maken. En ja, je kunt niet alles meteen smart maken, hè, om die term maar te gebruiken. Maar waar het wel kan, ja, dan zouden we dat toch wel heel graag echt willen. Dat die actie er ook echt daadwerkelijk vanaf spettert. Ja, dat is waar onze inwoners volgens mij op zitten te wachten.
Laat ik zo dadelijk even ingaan op de concrete zaken die u als fractie naar voren bracht. Dan wordt het duidelijk dat we daar heel concreet mee omgaan.
Mag ik reageren op de woorden van meneer De Jong?
Ja, mag.
Meneer de voorzitter. Ja, wat dat er gaat, zitten wij denk ik nog een beetje in hetzelfde. Als je het actieprogramma kijkt, dan kan je bijgesproken worden over de vorderingen die er zijn, maar verder iets om daadwerkelijk te meten, zit er totaal niet in. Dus je kan het goedkeuren en je kan dat volgend jaar nog eens goedkeuren over 2 jaar. Je hebt als raad zeker geen sturing, geef je niet aan het hele proces wat doorlopen gaat worden. Dat kan je bijvoorbeeld op basis van de criminaliteitscijfers, kan je wel wat meer sturen. En wat ik toch wel bijzonder vind in de eerste termijn van deze raden, is dat er voor mij niemand naar die cijfers gekeken heeft. Er is in ieder geval geen enkele fractie geweest die daar wat over genoemd heeft.
Dat is de veronderstelling van u. Dus,
een veronderstelling die niet juist is.
Nou, ik heb daar wel zeker
naar gekeken.
Ja, maar ik ben er
en ik heb dat lijstje nagelopen. En ik zie natuurlijk ook wel dat er duidelijk wel eens een keer een opschuiven is die ook zorgen baart. Alleen als ik het totaalplaatje kijken, en daar zetten wij in de raad voor. Het is namelijk niet dat wij constant alles moeten analyseren als raadlid zijnde. Daar hebben we mensen voor in dienst. En dat actieplan is toch voor een groot deel gebaseerd op de cijfers die er zijn en op de knelpunten die er zijn. En ik denk dat dat heel goed en ambitieus gedaan is. En ik vind het wat makkelijk om te zeggen dat wij daar niet naar gekeken zouden hebben. Ik heb ook gekeken dat er rondom ons heen, want daar heeft Molenwaard geen boodschap aan, dat die cijfers nog veel meer uit de pan lopen als hier. En dat er situaties veel nijpender zijn.
U sprak toch vooral meneer De Krijk over een hele veilige gemeente.
Maar u moet niet met een kanon op een mug schieten.
Nee, dat
als
doen
er
niet.
Namelijk zes, dat wij op plaats 16 staan. En dat we proberen die dingen nog te verbeteren. En daar bent u een beetje mee bezig nu.
Nee, dat ben ik totaal niet met u eens, meneer De Krijk. Kijk, u heeft daar een andere invulling aangegeven dan onze fractie waarschijnlijk. Maar er zit op bepaalde terreinen zit er een zorgwekkende ontwikkeling in. En u hebt het over die misdaadbarometer van het AD, de plaats 16. En vervolgens vinden we dat wel goed. Gaan we nou eens een keer als raad ook echt wat sturen? Of stellen we weer een notitie vast en een actieplan? En volgend jaar zien we wel verder. Want dat bespeur ik een beetje.
Nou, in reactie daarop. Ja, ga je gang.
Ik vind niet alles goed. Ik vind dat als er een actieplan is en geanticipeerd wordt op zaken die beter kunnen, dan ben ik het daar volkomen mee eens. Maar ik zit niet aan de uitvoeringskant. Ik heb een beoordeling
En ik mag controleren op die zaken. En ik denk dat het wel goed gaat op deze manier. Dat wil niet zeggen dat alles goed gaat in Molenwaard. Natuurlijk zijn er dingen die beter kunnen. En natuurlijk zal hier altijd ingebroken worden. En als we 20 inbraken in een auto hebben en dat worden er 30, dan is er een substantiële stijging. Dat vind ik dus ook. Maar daar wordt ook actie op genomen en ik denk namelijk dat de politie dat ook gezien heeft. En dat de burgemeester daar dan ook over praat. Dus het is niet zo dat ze helemaal niks doen.
Voorzitter, en voorzitter, ik wil mensen uitnodigen om niet op de actie, op de uitvoeringskant, controlerende kant, wat voor kant te zitten, maar ga vooral even op de burgerkant zitten en kijk dan eventjes van, joh, we hebben nu een nota, een actieprogramma, en wat gaat dat nu betekenen voor de samenleving, wat gaat de samenleving daarvan merken? Nou, die bril hebben wij geprobeerd op te zetten en te kijken naar de problematiek die er speelt en vervolgens zijn wat punten tegengekomen waarvan we zeggen van, hé, dat zou goed zijn als het een plekje krijgt. Nou, die punten hebben we in mijn motie neergezet. En ja, wat
daar hoop ik zo dadelijk nog even verder op in te gaan, meneer Lems.
Voorzitter, ik zou ook graag nog even willen reageren namens SGP. Op de te berden gebrachte van de PvdA en van de gemeentebelangen. Ik kan PvdA volledig ondersteunen. Ik ben het helemaal eens wat daar te berden gebracht is. Wat ik nog zou willen toevoegen, is dat er in de ambitie staat niet alleen het op hetzelfde niveau houden, maar zo mogelijk op hetzelfde niveau houden en zo mogelijk verbeteren. Dus er is wel degelijk een hogere ambitie dan die 16e plaats.
En bovendien, daarop op aanvulling in antwoord op datgene wat de heer Bikker naar voren bracht. Want hij vraagt om concrete cijfers en concrete doelstellingen. Hè, bijvoorbeeld het aantal geweldsplegingen of het aantal inbraken met zoveel procent naar beneden te brengen. Nou is dat geen kwestie van alleen Molenwaard, hè, want er worden regionale beleidsplannen gemaakt. In elk van die beleidsplannen worden prioriteiten gesteld van waar de aandacht van de politie primair naar uit moet gaan. En dat gaat om inbraken, gaat om geweld, gaat om jeugdoverlast. Al die prioriteiten staan ook in ons beleidsplan genoemd. Dat is datgene waar uw raad om een opvatting om wordt gevraagd. Waar liggen de prioriteiten vanuit het veiligheidsniveau, zoals we dat hier in Molenwaard meemaken en ervaren en ook gewoon uit de cijfers naar voren komt. En vervolgens worden daar percentages aan gekoppeld om het aantal inbraken met zoveel procent naar beneden te brengen. En dan weet ik wel, in Molenwaard, als je naar die cijfers kijkt, bijvoorbeeld rondom geweld, ja, op het moment dat er één geweldspleging meer is per jaar, dan stijgt dat per 100%. En die cijfers die...
Nee, nu trekt u de cijfers uit het verband. Ik heb gezegd in 2012 is er sprake van één geval. Ja. In 2014 hebben we het over één per maand.
Ja.
U spreekt over een lichte toename van het aantal inbraken in voertuigen. Op 2/3 van 2014 is het al meer dan een verdubbeling. En u spreekt over een lichte stijging. Ik heb aangegeven in de notitie die voor ligt, is het gekleurd geschreven. Laten we wel vooral de cijfers wegen zoals ze zijn. En daarna op een juiste manier in een notitie, daar een vertaalslag op maken.
Ja.
En ik vind dat
die opvatting deed ik niet, werd u dus niet gekleurd geschreven. Dus op basis van de gegevens, die had verschillende onderzoeken, maar dat heb je ook bij de cijfers gezien. En op verschillende manieren is er gemeten. En vanuit het totaal van datgene wat qua cijfermateriaal beschikbaar is gekomen, niet alleen vanuit Molenwaard, maar ook vanuit de regio, en blijkt dat het niet substantieel is gestegen. Dat neemt niet weg dat de zaken wel gebeuren. In elke situatie is er één te veel. En die vraagt dus ook om concrete actie. En ik blijf van mening dat het actieprogramma zoals het hier nu ligt voldoende handvaten voor u biedt als raad om regelmatig te toetsen op basis van de rapportage die er komen of op de goede weg blijven zitten. Maar ik wil graag nog verder ingaan op een aantal andere aspecten die naar voren zijn gebracht.
Kijk, ik wil niet meteen reageren, maar ik heb toch wel naar die cijfers gekeken, maar daar kwam ook mijn zorg naar voren in verband met het feit dat er een enorme opschaling bij de politie heeft plaatsgevonden. In de zin van dat wij met die cijfers eigenlijk onder de regio vallen. En mijn zorg is, en dat wil ik dan nog eens even toelichten, is dat als binnen de regio Rijnmond, waar we dan over praten, blijkt dat hier bijvoorbeeld het aantal woninginbraken met 20% is geschreven, laten we maar eens iets, dan kunnen ze in die regio zeggen, ja, maar het zijn er nog zo weinig, wij leggen onze prioriteiten gewoon heel ergens anders. Dus mijn zorg is eigenlijk, in hoeverre kunt u dat ook nog beïnvloeden?
Ja, dat
is... U zit in het overleg, maar ja, daar zitten nog 30 andere burgemeesters.
Natuurlijk, ja. De inzet moet gedeeld worden. Maar de concrete inzet die nodig is in Molenwaard, vanuit datgene wat u in het veiligheidsplan hebt benoemd, hè, rondom inbraken, rondom jeugdoverlast, hè, die wordt gerealiseerd, hè, via onze wijkagenten. En via onze chef van politie, die gevestigd nu is in Gorinchem, vanuit het basisteam Gorinchem. We hebben een paar keer in de 3 weken hebben we overleg met het complete team. Afgelopen maandag is dat geweest. En dan komen dit soort dingen aan de orde. En er wordt dus gevraagd om inzet te plegen op zaken die zich op dat moment voordoen. En er wordt dus ook over teruggekoppeld van wat de resultaten daarvan zijn. Want de politie... Die handelt op basis, die is gehouden om resultaten te boeken op datgene wat qua strafbare feiten wordt opgespoord. En het wordt ook zichtbaar gemaakt welke resultaten daarin worden bereikt. Dus ik heb voldoende handvatten, mogelijkheden vanuit mijn rol. En dat is geen kwestie van rondom de bedrijfsvoering. Die rol ligt niet meer bij de burgemeester. Maar wel vanuit de rol van de gezagspositie om te sturen... Vanuit richting het basisteam op de concrete resultaten die hier in Molenwaard moeten worden bereikt. En u kunt toetsen aan de hand van het actieprogramma of die resultaten ook daadwerkelijk worden bereikt. En u mag me daar ook op ondervragen. Op basis van datgene wat we rapporteren over de voortgang van de strafbare feiten.
Voorzitter, maar dan is het ook belangrijk dat we het actieprogramma ook in hele concrete termen, zoals de heer Bikker al aangaf, benoemen. En al wil je meten van hoe gaat het nu, ja, dan zul je het ook wel meetbaar moeten maken.
Nou, ik blijf volhouden dat datgene wat nu in het actieprogramma staat, voldoende controleerbaar is, tastbaar is, of we daar resultaten op boeken.
Zou je daar misschien een voorbeeld bij kunnen geven? Hoe wij dat als raad dan volgend jaar kunnen controleren, kunnen toetsen of dat hij de doelstelling bewaard heeft?
Laat ik het voorbeeld van wat de laatste keren ook hier in uw raad met regelmaat aan de orde is geweest. De jeugdoverlast in een aantal van onze dorpen. Iedere situatie van jeugdoverlast vraagt iedere keer om een stukje maatwerk. En we proberen daar acties op te zetten. U kunt aan de hand van de rapportages over de voortgang die we daarin in bereiken, kunt u zien of er inderdaad resultaten oplevert. Nou, ik hoef u het voorbeeld van Brandwijk noemen, ik kan u het voorbeeld van Groot Anders noemen. Wij proberen daar toch, met de middelen die we hebben, resultaat in te boeken. Dus u kunt het controleren.
Voorzitter, mag ik u dan nog een steuntje in de rug geven?
Nou, tuurlijk, dat is altijd welkom.
Want als we het dan hebben over wat in, moet ik even goed zeggen hoor, onder het kopje jeugd en veiligheid. U noemt er net een paar, hè? Brandwijk, Groot Anders. Daar staat er bijvoorbeeld zo'n punt 5, handhavings- en preventieplan. En het doel is dan dat wij een door de gemeenteraad vastgesteld plan, dus vaststellen, waarbij minimaal wordt voldaan aan de wettelijke eisen. Het resultaat moet zijn dat er een vastgesteld plan is.
Ja.
Nou, dat zouden wij dan juist zo graag concreet maken. Zodat u een rugzak vol met concrete zaken kunt meebrengen als u in overleg bent met de politie. Mm-hmm. Die concrete zaken reiken wij u volgens onze fractie aan. Dat is dus niet zozeer bedoeld als... burgemeester, wat heeft u nou toch een vaag plan... En wat heeft uw werk nou belabberd gedaan? Nee, helemaal niet. We willen het heel graag juist als een aanvulling en een plus met u meegeven, zodat het lekker concreet en stevig wordt.
U mag het ook best een stok achter de deur noemen, dat vind ik op zich ook geen probleem. Hoe je het verpakt is het goed, maar wat concreter...
Dat we er vervolgens ook cijfers aan hangen en zeggen, oké, kunnen we daar nou concrete afspraken over maken wat we volgend jaar of over een half jaar aan resultaten zien? Heel graag. Dankjewel.
Mag ik nog even verder gaan met de beantwoording, want dan kom ik daar even op terug. Ik heb gereageerd op de vraag van de SGP, Partij van de Arbeid en van de VVD. Met name rondom de problematiek in zaken het gascompressstation in Wijngaarden. We hebben eerder vragen van u daarover beantwoord. We hebben ook toegezegd dat we daar nog verder op terugkomen. Er is ook nog een werkbezoek gepland aan het gascompressstation. De veiligheidsregio is bezig met een plan van risicovolle objecten.
op verschillende fronten. Dat plan is nu in bewerking. We hebben daar vorige week in de veiligheidsregio over gesproken. Dat plan zal nog aan u als raad worden aangeboden. En daar wordt ook gesproken over het gascompressstation. Alleen op een wijze die niet naar mijn mening voldoende is. Dus ik heb daar ook opmerkingen over gemaakt. Dus dat komt nog terug via de weg van de veiligheidsregio om daar kritisch naar te kijken of daar voldoende veiligheid is ten aanzien van de werking van het station. Dus daar komen we op terug. Dan de vragen van de ChristenUnie. Misschien kunnen ze even op scherm worden neergezet. Dan kan het punt voor punt toch even doorlopen. De politie, buurtagenten zijn tenminste 80% van de beschikbare tijd zichtbaar en aanspreekbaar in de kernen aanwezig. Ja, eens. De zichtbaarheid van de politie en de buurtagenten is van groot belang. Alleen al daar het sturingsmechanisme ligt van de gemeenteraad en van de burgemeester is even de vraag. Want dit gaat om bedrijfsvoering. En de bedrijfsvoering is tegenwoordig een kwestie van de nationale politie. Dus de toets die plaatsvindt of de politie effectief is, die vindt plaats op basis van bereikte resultaten.
Voorzitter,
dus opsporing van strafbare feiten. En niet op basis van zichtbaarheid op straat.
Ik snap dat. Als je kijkt van wat is je positie als burgemeester. Nee, ik bedoel, het beheer zit niet bij de burgemeester meer, maar het gezag wel. En je hebt zeg maar de nodige buurtagenten in de gemeente waarmee de klus moet klaren. Toen we in de vorige vergadering met elkaar rondom dit thema bezig waren, hebben we ook zeg maar, de buurtagent op bezoek gehad. En toen hebben we het onderwerp ook bij de kop gehad, hè, de zichtbaarheid op straat. Toen gaf men aan, zo, nou, rondom de 75% zou wel moeten kunnen. Wij als raad zijn nu aan zet om het te kunnen bepalen. En het zou toch mooi zijn als we nu met elkaar kunnen vaststellen, joh, laten we nou gaan voor die 80%. Laten we nu gewoon vastzetten en laten we ermee gaan werken.
Ik wil die suggestie best meenemen, alleen u gaat er niet over.
Maar u als bestuursorgaan,
ik kan,
in de hoedanigheid als gezag?
Ik kan vragen dat men zoveel mogelijk streeft om 80% op straat aanwezig te zijn. En ik schat in dat in de praktijk dat ook het geval is. En dat wil niet zeggen dat ze altijd op straat zichtbaar zijn, maar we zijn wel bezig met het werk waarvoor ze bedoeld zijn. Dus ik wil de suggestie wel meenemen.
Ja.
Maar ik ben niet in de positie om af te dwingen dat men daadwerkelijk ook dan 80% op straat nodig kan hoogstens daarvoor pleiten om dat mogelijk te maken.
De gedachte daarachter is, kijk, wij als gemeente zijn bezig om uit ons ivoren toren te komen, de samenleving in. En daar zeg
ik snap dat. Ja.
En hetzelfde geldt ook voor de politie.
Ja. Eens. Maar ik vind dat het ook voor. Ik vind dat de huidige situatie niet in contrast daarmee staat. Ik vind dat de situatie ook nu al met onze 5 buurtagenten er is. En dat men toch het zichtbaar is in de buurten, in onze dorpen. En, maar nogmaals, in dit percentage wil ik proberen om in ieder geval dat ook opgenomen te zien in de dagelijkse werk uitoefening van de politie. De politiebuurtagenten verrichten ook toezicht en handhaving op de strafrechtelijke gemeentelijke regeling, namelijk de APVV. Ja, dat gebeurt ook. Behalve het werk van de BOA's. Want hoezeer ik dat wellicht ook anders zou zien, maar het is behoort de kleine ergernissen die nu bij de BOA's zijn neergelegd. En die zijn vanuit uw raad uiteindelijk ook aangesteld. Hè, want het is een actie geweest van de CDA-fractie in het begin 2013 om BOA's aan te stellen. De BOA's zijn met name voor de kleine ergernissen, hè, zoals hondenpoep enzovoort, en kleine verkeersovertredingen. En dat behoort niet tot de prioriteiten van de politie. En dat zal ook niet gebeuren.
Nee, ik snap wel dat zeg maar, een keuze wordt gemaakt, wat doet de BOA en wat doet de politie. Maar zolang de politie nog is van de strafrechtelijke handhaving, zou ik er ook voor willen pleiten dat die daar nog steeds toezicht op houden. En in het geval dat onze APV zodanig in elkaar zit, dat heel veel overlast nog steeds strafrechtelijk zeg maar, boet kan worden. Dus wanneer een politieagent, een buurtagent in de buurt is en die ziet wat, dan denk ik van nou, misschien toch handig om er wat mee te doen. In het kader van integraal toezicht.
Maar dat gebeurt ook. Maar wel met dit onderscheid dat de BOA's een taak hebben en de politie een taak hebben.
Ja.
Maar ik vind het fijn om te horen dat de politie zeg maar, de strafrechthandhaving nog steeds doen. En heel veel kleine overlast is ook nog steeds een stukje strafrechthandhaving. Althans, zo zit onze APV in elkaar.
Ja. De BOA's, de inzet van de BOA's is verbeterd, dat wil zeggen de omslag van inspanningsverplichting en resultaatverplichting. Wij hebben nog niet zo lang geleden gerapporteerd over de inzet van de BOA's. En daar hebben we ook gemeld dat de BOA's op een adequate wijze hun werk uitvoeren. En dat wat mij betreft ook geen aanleiding is om daar verandering in te brengen. U hebt een opdracht verstrekt aan de BOA's om op een bepaalde manier daarin te acteren. En dat gebeurt ook. Dat doen we met hulp van de gemeente Papendrecht. Dat is ook uit kostenoogpunt. De BOA's van de gemeente Papendrecht zijn daarvoor opgeleid en wij kunnen daar gebruik van maken. En er is tevredenheid over de wijze waarop dat gebeurt. En ik zie ook geen reden om dat nu te gaan veranderen. En ik zie ook niet geen reden om nu onze eigen medewerkers te vragen om opgeleid te worden voor BOA en ook dezelfde taken te gaan vervullen. We hebben dat nu op een adequate wijze ingevuld, dat voldoet. En natuurlijk gaan we dat regelmatig evalueren, maar om daar nu verandering in aan te brengen, daar is geen enkele reden voor.
Voorzitter, ik vroeg me even af of de CU de beantwoording van onze vragen over de BOA's heeft gelezen. Dan had dat misschien wat helderheid gegeven vooraf.
Nee, we hadden wat andere inzichten bij andere gemeentes. Daar heeft men BOA's in eigen beheer en daar kan het goedkoop en efficiënt en effectiever. Maar goed, als andere fracties niet die mogelijkheid willen onderzoeken.
Dat is een veronderstelling
die nog gestaag
moet worden. Wij hebben ten tijde van de invoering van de BOA's daar onderzoek naar gedaan om op een goedkope, efficiënte wijze daar invulling aan te geven. En uiteindelijk is de constructie voor Papendrecht gekozen en die voldoet. Dus ik zie geen reden om nu weer opnieuw daar onderzoek naar te gaan doen.
Dan wat betreft de inzet van BOA's door Molenwaard zelf met eigen mensen, hoor ik zeggen. We hebben natuurlijk ook wel verplichtingen in de formatie naar Papendrecht toe. En het risico is natuurlijk dat je dan ook de frictiekosten nog gaat betalen als je dat zelf gaat regelen. En dat willen we toch ook niet?
En afgezien van dat. Mag ik naar de hondenpoepoverlastlocatie worden aangepakt om de overlast ongedaan te maken?
Voorzitter.
Ja, ik kan moeilijk voorkomen dat, dat honden
voorzitter.
Een behoefte doen.
Met alle respect, u gaat nu door allemaal details, gaat u heen. En
ja,
u bent ja, sympathiek dat u het doet,
ja,
maar ja, dit vergt wel heel veel tijd. En het actieplan, wat voor ligt, dat gaat niet in die details, maar komt uiteindelijk met resultaten en met plannen.
Ja, voorzitter, maar dat is natuurlijk juist het probleem. Het actieplan wat nu voor ligt, dat gaat over abstracties en over plannen. En wij zoeken mogelijkheden om het concreet te maken. Wij proberen in de schoenen van de burger te gaan staan en te kijken van nou, wat wordt er nu buiten beter met dit plan? En het volgens mij lijkt me dan een hele verstandige zaak.
Met alle respect voor de ChristenUnie-fractie, maar datgene wat u hier neerzet, daarvan kan ik zeggen dat dat smart is geformuleerd. U geeft aan van dat het actieprogramma niet concreet genoeg is en dat u een poging hebt ondernomen om het concreter te maken, de doelstelling te formuleren.
Ja, we proberen
dat kan ik uit deze aspecten kan ik dat niet destilleren. Daarom voel ik toch de behoefte om dit punt voor punt even door te lopen, om ook recht te doen aan datgene wat u naar voren hebt gebracht. Dus als u het goed vindt, ga ik toch even door met de beantwoording. De jeugd heeft een geschikte plek en veroorzaakt geen overlast naar de omgeving. Dat vind ik een lastige doelstelling. De jeugd veroorzaakt geen overlast naar de omgeving. Ja, in een ideale situatie zou dat natuurlijk mooi zijn als dat zo is.
Onmogelijkheid.
Maar de realiteit gebiedt toch te zeggen dat het zo nu en dan voorkomt dat onze jeugd, ook onze jeugd, overlast veroorzaakt. En dan gaat het er veel meer om dan welke actie wordt er dan opgezet om die overlast te verminderen of te voorkomen. En als u zegt de jeugd heeft een geschikte plek, tuurlijk, we zoeken zoveel mogelijk naar een plek voor jongeren. Maar zegt u hiermee dat in elke plek een jeugdhonk moet zijn, dan zit ook nogal wat financiële consequenties aan verbonden op het moment dat dat het geval is als u dat als wens wil neerleggen. Wat wij nu doen is met gebruik maken van minimale middelen
toch de jeugdoverlast die in sommige dorpen aanwezig is, en de ene wat meer dan de ander, toch hanteerbaar te maken en tot adequate oplossingen te komen tegen de geringst mogelijke kosten. Naar de voorbeelden die ik weer heb genoemd, hebt u ook kunnen zien dat we daar in slagen om dat op een adequate wijze aan te vullen. Dus ik kan met deze constatering niet zoveel. Omdat het niet aangeeft van wat u nou eigenlijk wil bereiken en ook in sommige opzichten niet uitvoerbaar is. En u wil realistische doelstellingen, ja prima, maar dit zijn geen realistische doelstellingen.
Maar wat zou je wel een realistische doelstelling zijn? Nee, maar heel simpel. Ja,
wat
hè?
Zal een realistische doelstelling?
Actieplan.
Nee, we proberen met elkaar acties te we proberen met elkaar acties te formuleren. Omwille van de veiligheid. En het moet allemaal beter, zeggen we. En als we dan zeggen, hoe beter moet het, dan kunnen we het niet.
Nou, ik denk dat ik meneer Lems wel een klein beetje kan begrijpen. Want met beter en meer, dat zijn natuurlijk ook lastige begrippen. Je gaat uit van een meting die we nu hebben. En daarop zeg je meer of minder. En hoeveel, dat vind ik lastig in te schatten. Maar we hebben natuurlijk de becijfering, hebben we. Dus we zien hoeveel woninginbraken er zijn. En zeg je dan, dat willen we met 10 of met 20% verminderd zien. Dan kan je tellen.
Concreet, hoeveel overlast accepteer je? Er waren situaties in het verleden dat mensen overlast hadden, bijvoorbeeld van jeugd, sneeuwballen tegen de ramen, mensen voelden zich geïntimideerd. Belden de politie op en zeggen, helaas dat we pech hebben, want daar komen wij niet voor.
Dit jaar geen sneeuw, geen overlast.
Meneer Lems, de taak van de gemeenteraad van Molenwaard is om een veiligheidsplan vast te stellen. En in dat veiligheidsplan wordt er een beeld gegeven van de veiligheid in de gemeente Molenwaard, het veiligheidsbeeld. En vanuit dat veiligheidsbeeld distilleert u prioriteiten. Van welke aspecten verdienen aandacht? En die zijn genoemd in het veiligheidsplan. Dat is de taak van de raad om aan te geven. Vervolgens is het aan de burgemeester om te zorgen dat daar aandacht voor komt en daar actie op te ondernemen. En daar is het actieprogramma voor gemaakt. En ik wil best met u meegaan, wat mevrouw Stravers ook zegt, dat wij in de regelmatige terugkoppelingen wat meer gaan werken met percentages. He, zodat het wat meetbaarder wordt, want ik ben met u eens, termen als meer, minder of moet gestimuleerd worden of moet aangepakt worden, dat vraagt om wat concretere prestatie-eisen. En als dat het resultaat is van datgene wat u vanavond naar voren brengt om dan wil ik u graag toezeggen dat we in de vervolgactie daar wat meer aandacht aan gaan schenken. En dat we deze aspecten, want deze aspecten zijn ook min of meer geformuleerd met het oog om concreet te benoemen van welke resultaten er uiteindelijk benoemd moeten gaan worden. Ja, en alleen ben ik niet in staat vanavond om per onderwerp daar heel concreet al percentages aan te koppelen.
Ja, want je zoekt toch naar maatschappelijke effecten, zodat je een doel bent. En daar doelen in te stellen.
We bereiken toch de maatschappelijke effecten op de prioriteiten die u heeft gesteld als raad. Dat is toch zichtbaar gemaakt. Maar als u verlangt dat we daar wat verder in gaan, dan wil ik u toezeggen dat ik daar nadere actie op ga ondernemen in de bijstelling van het actieprogramma. Wat niet op zich leidt tot wijziging van het veiligheidsplan. Wat op zich het sturingsinstrument van uw raad is.
Meneer de portefeuillehouder, u stelt nu voor dat wij zo meteen een actieprogramma gaan vaststellen?
Nee, u stelt het actieprogramma niet vast. U neemt kennis van het actieprogramma. U stelt het veiligheidsplan vast.
Ja, maar dat actieprogramma, dat zit er ook bij. En vervolgens
er zijn u de kennisgeving aangeboden als resultante van de uitwerking van het veiligheidsplan. Dat zijn de kaders die door u als raad worden gesteld.
Maar u komt met een betere versie van het actieplan?
Ik kom niet met een betere versie, ik kom met een versie waarvan op verzoek van uw raad, waarin wat concretere termen zijn genoemd, waar de prestatie-eisen zijn genoemd, om voor u het makkelijker te maken om te toetsen of datgene wat u in de prioriteitsstelling hebt aangegeven ook daadwerkelijk wordt bereikt.
Voorzitter.
Mooi, ik kan het niet zeggen.
Voorzitter. Ik bespeur een soort begripsverwarring tussen resultaten en inspanningen. Wij zijn ooit begonnen met DINS, hè, doelen, inspanningen, netwerken. Resultaten zijn niet per definitie gekoppeld aan inspanningen. Deze inspanningen die in dit programma staan, zijn gericht op verbetering van de resultaten.
Alleen het is geen garantie. En je kunt het resultaat kun je niet als inspanning neerzetten. Dus je kunt niet minder inbraken als inspanning neerzetten. De inspanning is om te voorkomen dat ze voorkomen.
Okay. Ja. Maar, dank u wel. Maar mag ik de ChristenUnie-fractie voorstellen, al alle punten die u genoemd hebt in deze conceptmotie, mag ik hem zo formuleren, en dat wij dat u ermee instemt dat het actieprogramma zoals het nu aan u voorgelegd is voor kennisgeving aanneemt, met de toezegging en dat wij een poging zullen ondernemen om aspecten rondom overlast, handhaving, ambulancezorg en wat concretere prestatieeisen te verwoorden en daarmee tegelijkertijd bij de verantwoording bij u terugkomen.
Mag ik daar nog iets aan koppelen dan? Ik zou dan ook graag willen dat u eventueel, als dat noodzakelijk is, daar ook bij vermeldt wat de extra kosten zijn.
Jazeker. Maar verlangt u niet van de portefeuillehouder dat hij rondom de jeugd heeft een geschikte plek, daaruit destilleert dat in elk dorp een jeugdhonk aanwezig zou moeten zijn?
Voorzitter,
maar financieel is dat.
Er zitten aan een aantal aspecten die de ChristenUnie hier naar voren brengt. Er zitten allemaal
kostenaspecten aan verbonden.
Er zitten ook een aantal kostenaspecten aan verbonden.
Nee, maar daar stel ik de ChristenUnie-fractie voor om al deze aspecten. Die zullen wij nader proberen. We zullen proberen om dat concreter te maken en in prestatietermen te verwoorden. Als u daarmee kunt instemmen, dan ga ik op dit moment niet verder met de beantwoording van de aspecten die u hebt genoemd.
Voorzitter, ik heb toch wel enigszins moeite met dat u nu alleen luistert naar de ChristenUnie die vanavond 3 zetels van deze raad vertegenwoordigen. En dan denk ik, vindt de rest van de raad, is die daar het wel mee eens? Want
wij
hebben ingestemd met uw actieplan.
Ja, nee.
En dan denk je, nu gaat u een nieuw actieplan maken omdat de ChristenUnie dat wil. Nee. En dan denk je, wij zijn met 21 leden van de raad.
Dank u wel, mevrouw Van der Haven. Ik stel voor dat u het actieprogramma voor kennisgeving aanneemt. Alleen, er werd net gezegd van, u gaat nu alle vragen die de ChristenUnie-fractie naar voren gaat beantwoorden. Dat kost veel tijd, dat is ook zo. En daarom, om dat nu te voorkomen, stel ik de ChristenUnie-fractie voor, zou u me instemmen dat we een poging ondernemen om datgene wat u naar voren brengt, en niet zozeer vanuit de inhoud, maar veel meer in concrete prestatie-eisen te benoemen.
Daar zouden wij een heel eind mee geholpen zijn. Dus dat vinden wij een goed idee. En misschien dat het ook gewoon komt omdat wij de stap vooruit hebben willen zetten. En het concreet, voor zover je daarvan kan spreken, dat ben ik helemaal met u eens, maar het wel wat concreter hebben willen maken, dan krijg je ook wat meer aandacht meestal van de voorzitter, of van de portefeuillehouder. Ja. Dus zo gaat het nou eenmaal.
Dus daarmee dient u geen motie in?
Ja. Dat is ook een van de dingen die onze fractie benoemd heeft. Het specifieke maken, meetbare maken en criminaliteit, daar ben ik meneer Van Hout eens op een gegeven moment. Dat je inzet pleegt, wil niet zeggen dat de resultaten verbeteren. Maar het is een beetje een stuk waar je elk jaar mee alle kanten op kan.
Maar dat brengt de ChristenUnie, maar dat bracht u ook naar voren dat u op een aantal aspecten gewoon concrete prestatie eist. En de CDA-fractie heeft dat ook genoemd. Nou, die toezegging die ligt er van mijn kant dat ik in het vervolg, tegelijkertijd met de verantwoording, daar een nader actie op zal gaan ondernemen. Even kijken of ik verder nog iets heb laten liggen. Dat dacht ik niet. Mag ik dan vaststellen dat de raad instemt met het veiligheidsplan en kennis neemt van het actieprogramma met de toezegging die op dat punt is gedaan?
U gaat wel heel kort door de bocht, voorzitter, moet ik zeggen. Ik heb door een fundamenteel punt neergelegd waar ik nog niet een reactie op heb gekregen.
Dat kan.
En dan gaat het specifiek om het aandachtspunt handhaving. Wat voor ons redelijk fundamenteel punt is, dat wat ons betreft te weinig aandacht heeft.
U hebt zo dadelijk het handhavingsplan op de agenda staan. Dus dat gaat niet alleen over de alcoholproblematiek, maar dat gaat over de handhavingsproblematiek in brede zin. En daarin wordt duidelijk gemaakt dat de handhavingsproblematiek wordt
wordt aangepakt op de wijze zoals het daarin wordt beschreven.
Voorzitter, maar misschien kan ik het CDA geruststellen, want in onze motie hebben we ook een kopje handhaving staan. En dat wilde ook wat doortastender en wat krachtiger neergezet hebben. Dus u, het CDA, op de wenken bediend door ons, volgens mij.
Ik had wel de idee, meneer Leemst, dat u het CDA tegemoet gekomen was in de motie. Maar...
Nee, maar het is, de CDA-fractie, als het om dit soort aspecten, het is altijd een drieluik. Het gaat om beleid, hè, zoals u dat in het veiligheidsplan hebt opgenomen. Het gaat om regelgeving, en die regelgeving die is er. En het gaat om handhaving. En die drie zullen iedere keer met elkaar verbonden moeten worden. Dus handhaving is even belangrijk als het plan wat nu voor ligt. En de politie is gehouden om, en met de BOA's, om daar waar het nodig is om tot handhaving over te gaan. Net zo goed als dat ook op terrein van de bouwregelgeving plaatsvindt. Ja? Wat vraagt u dan nog meer?
Nou ja, u koppelt nu de handhaving los van het veiligheidsplan.
Nee.
U benoemt net, er komt zometeen nog een apart plan, dat is een handhavingsplan.
Nee. En... We hebben het nu over de veiligheidsplan. Hè, dat is het beleid wat we met elkaar vaststellen. En daarnaast hebben we regelgeving, wetten, verordeningen. De APV is er een van. En vervolgens is het van belang, als je wetten vaststelt en dat beleid vast, dat je dat ook handhaaft. Dus die drie hebben altijd gelijke waarde. En die zullen alle drie dus dezelfde aandacht moeten krijgen, maar die moeten wel in zijn samenhang worden aangepakt. Als je beleid formuleert wat vervolgens niet gehandhaafd kan worden, daar hebben we ook een voorbeeld van.
Ja.
Maar is het wel heel lastig om dat tot stand te brengen. Nou, dus ik ben het met u niet eens wanneer u zegt van dat handhaving onvoldoende aandacht zou krijgen. Of minder aandacht zou krijgen. Dat krijgt evenveel aandacht, maar wel in die samenhang met die andere twee punten.
Voorzitter, mag ik dan de suggestie doen? Wij hebben ook handhaving heel nadrukkelijk gekoppeld aan de rol van de BOA's, die wat ons betreft best sterker mag worden. Neem die dan ook vooral mee in wat er nog verder gaat komen van het uitvoeringsprogramma. Dat is dan de suggestie die wij daar dan ook aan toe willen voegen. Geef die BOA dan daarin ook een prominentere plek dan dat die nu heeft. Dan is daarmee ook de handhaving... krijgt daarmee ook een prominente plek.
Welke prominente plek zou de BOA's dan moeten gaan krijgen? De BOA's die hebben inmiddels een prominente plek in de gemeente Molenwaard. Op basis van datgene wat u zelf hebt geformuleerd. Omdat u van belang vond dat de BOA's werden ingezet. Op basis van een aantal aspecten. De BOA's zijn aan de slag gegaan. U wordt regelmatig gerapporteerd over de resultaten die de BOA's plegen. Ik zie niet in... wat we nog meer zouden moeten doen op de BOA's. Hoogstens zouden we nog meer aansluiting kunnen gaan vinden bij wat beleefd wordt in de dorpen rondom de handhavingspromotieven in de actieve inzet van de BOA's. En dat hebben we ook opgenomen in het actieprogramma om daar wellicht wat meer aandacht te schenken. Maar verder zie ik niet in wat we nog meer zouden kunnen doen met de BOA's. We zetten in op de uitvoering van de drank- en horecawetgeving, wat heel veel gemeenten op dit moment nog niet doen, maar onze BOA's die doen dat wel. Dus in de breedte worden BOA's ingezet voor de taak waarvoor ze bedoeld zijn. Dus u mag, wat mij betreft, alles kan natuurlijk gevraagd worden, maar ik vind het wel belangrijk op het moment dat ik u toezeg dat ik iets ga doen, dan wil ik ook graag weten van wat ik dan moet gaan doen. En terwijl ik vind dat we op dit moment op verschillende terreinen, dat maakt het actieprogramma ook zichtbaar, op een adequate wijze bezig zijn. Wat wilt u nog meer dan we al doen? En even afgezien van de vraag die ik net heb toegezegd, dat we een aantal inspanningen wat meer concreter en tastbaarder en in prestatie-eisen zullen verwoorden.
Dus dan mag ik even een vraag
stellen. Maakt het voor u duidelijk van waar we dan ook adequate resultaten op boeken?
Een vraag aan meneer De Boer. U praat over handhaven, maar handhaving is natuurlijk een heel breed begrip. Ik denk dat we allemaal wel af en toe het gevoel hebben dat er meer gehandhaafd wordt. Kijk, handhaving speelt ook bij allerlei bouwzaken en zo. En gebouwen. En daar horen we allemaal wel eens iets over. Dus ik zou willen voorstellen, als we iets willen doen aan handhaving, laten we dan
daar eens rustig over nadenken en dat is wat breder bekijken. En met elkaar gewoon eens even een keer afspreken of we daar nu wel of niet wat meer energie in willen stoppen. Want alle raadsleden die hier zitten, af en toe dan praat ik eens met mensen en allemaal hebben ze een opmerking dat er iets niet gehandhaafd wordt. U heeft, dat kan van een heel klein dingetje zijn, van dat er te hard gereden wordt. En dat kan zijn dus dat op een gegeven moment iemand een schuur neerzet waar die totaal geen vergunning voor heeft en zo. En hoe ga je dat handhaven en zo. Dus ik zou dat wat breder willen trekken, voorzitter.
Meneer Moret, het handhavenbeleid is des raads, maar de uitvoering daarvan is des colleges.
Daar wil ik me wel van laten overtuigen. Aan de andere kant, het is wel een punt, waar wij allemaal wel een beetje mee worstelen af en toe. Dat vind ik wel een voorzitter.
Nou, voorzitter, aan de andere kant, misschien hoeft die worstel niet zo heel erg te zijn, want daar waar er sprake is van overlast, zou je wat ons betreft gewoon prioriteit moeten geven aan handhaving. Dus dat ook in het inmiddels wel bekende lijstje van ons, maar...
En dat gebeurt dus ook.
Het plan staat dat.
Dus geef dat prioriteit aan en wat dat betreft steun ik ook de heer De Boer en aan de slag ermee.
Kort. Voorzitter, nog heel kort een reactie op meneer Moret. We hebben het inderdaad over veiligheid nu. Laten we ons daartoe beperken. Een aantal concrete voorbeelden komen denk ik straks bij de ingekomen stukken nog voorbij. En dan kijk ik even naar de mensen recht tegenover mij. Laten we het gewoon... wij zijn gewoon heel benieuwd hoe u zometeen in dat uitvoeringsprogramma zoals u dat aangeeft... die speerpunten verder meetbaar en scherp gaat krijgen. Dan zullen wij dat nog eens een keer goed op zijn manier eens beoordelen.
Voorzitter, ik heb een voorstel van orde. Wij zitten nu al, denk ik, al bijna een half uur te praten over uitvoering. En u hebt gezegd, uitvoering is des colleges. Dat wil ik even een dikke streep onderzetten. En ik vind het ook prettig om het allemaal aan te horen. Maar het mag mij betreft beneden bij de bar. Maar in de raad praten we over beleid. En praten over verordeningen. En de uitvoering is aan de burgemeester. En die heeft dat denk ik uitvoerig toegelicht. Ik wil echt een voorstel van orde doen dat we dit agendapunt afsluiten, want daar gaan we langzamerhand een beetje aan irriteren.
Voorzitter.
Heer Lems.
We hebben toch behoefte om daar even op te reageren. Het gaat niet simpelweg alleen om uitvoering. Het gaat simpelweg om wat de burger ervan merkt, wat wij hier met elkaar aan het regelen zijn.
Ja, dat
en dat gaat verder dan alleen maar uitvoeren.
Dat dus punt hebt u voortdurend hier voor het voetlicht gebracht. Uitputtend zou ik haar zeggen. En u blijft het herhalen. En ik denk de uitvoering ligt bij de burgemeester. Die heeft hier een veiligheidsplan ons voorgesteld. Daar is denk ik breed draagvlak voor. Tenminste, dat zullen we dan nog merken, maar dat proef ik wel. En u zit er voortdurend aan die uitvoeringskant. Ik denk van op een gegeven moment geven we de taak aan de burgemeester. Ga dit plan uitvoeren. Punt. En daarna hebben we het er weer met elkaar over. En natuurlijk zijn er kaders aangegeven, die zijn volgens mij helder beschreven. En daar moeten we het over hebben. Maar niet denk ik voortdurend over hoe we dit of hoe we dat gaan doen. Dat is voor die man.
Daar verschillen wij van mening. Onze fractie noemt het een kader, u noemt het uitvoering.
Goed, ik stel vast dat de raad instemt met het veiligheidsplan. Met de kaders die gelden voor het veiligheidsbeleid, die zijn ook concreet benoemd. Dat u kennis neemt van het actieprogramma. Rondom de prestatie-eisen heb ik een toezegging gedaan. En tegelijkertijd hoop ik daar verder op terug te komen. En ik wil voorstellen daarmee de discussie te sluiten. En daarmee is dit punt denk ik meer dan voldoende behandeld. Mag ik dat zo vaststellen? Dan is dat dus besloten. Gaan we naar het vaststelling van de provincie in handhavingsplan. Alcohol en alles wat daarmee annex is. De CDA-fractie.
Voorzitter, even een ordevoorstel. Kunnen we het handhavingsplan en het... En de verordening even ineenschuiven dat we dat tegelijkertijd doen? Nou, dan kunnen we toch gelijk behandelen en dan afzonderlijk besluiten, toch? Of?
Ik aanzal even, omdat we daar in het presidium ook even over gesproken hebben. En toen is gezegd, we zetten ze apart op de agenda. Maar ik heb er geen bezwaar tegen wanneer dat gelijktijdig wordt behandeld. Maar dan lijkt het me wel verstandig dat eerst even het initiatiefvoorstel wordt toegelicht. Alvorens daar over gesproken gaat worden. Ik weet niet wie daar woordvoerder is op het initiatiefvoorstel. Mevrouw Van der Haven.
Ja, voorzitter. Nou, het is natuurlijk begonnen met uw memo dat de handhaving van de prijsacties in de alcohol in de detailhandel moeizaam verlopen. Dat het eigenlijk niet kan. Ja, en u weet dat wij als VVD ook fel tegenstander waren van dit stukje in de verordening. We hebben raadsbreed daar een beetje over gepraat. Het CDA ging alleen maar overstag als u die regels vaststelt. En ja, nu blijkt, moeten wij verplicht, hadden wij vorig jaar eigenlijk al een preventie- en handhavingsplan moeten hebben. Dus ik ben blij dat het CDA dat toch heeft opgemerkt en dat dat plan er nu ligt. Ja, en de discussie was natuurlijk van het CDA wilde niet meegaan als, om dat aan te passen als dit plan niet is vastgesteld. Vandaar dat we hebben gezegd we doen eerst het plan vaststellen en daarna kan de verordening worden aangepast. Dus ja, nu moet het weer in één keer...
Ja, dat was mijn aarzeling.
Ja, dus maar,
maar dit is de toelichting op het initiatiefvoorstel. Ik denk dat dat helder is. Het voorstel is om een deel van de verordening rondom de detailhandelsacties, om die te schrappen. En daarmee de verordening opnieuw vast te stellen. Ik stel voor om beide aspecten, zowel het handhavingsplan als de wijziging verordening, nu mee te nemen in de discussie. Mevrouw Cordova.
Dankjewel, voorzitter. Ja, ik vind het mooi dat dat handhavingspreventieplan er ligt. We hebben, je kan duidelijk zien dat we een brede en samenhangende aanpak hebben als het gaat over alcoholpreventie en handhaving. Er staan heldere doelstellingen in en er staat in welke acties ondernomen worden. Speerpunten die we graag willen zien natuurlijk, zoals rond de scholen, openbaar dronkenschap enzovoort. Allemaal dingen die in het project Verzuip jij je toekomst zitten. En daarom is het gewoon mooi dat het er is. En wethouders Vat, er waren voor u geen onderwerpen, maar dan toch eigenlijk wel een klein beetje. Want het is fijn dat onze dienst jeugd en gezondheid voorziet in een format. En dat daardoor regionaal op dezelfde manier gewerkt wordt aan preventie en handhaving als het op alcoholgebied is. En daar zijn natuurlijk die GR gewoon voor. Dus wij zijn blij dat het gewoon helder is, dat we een brede aanpak hebben en dat inderdaad de verordening aangepast wordt om alleen handhaafbare dingen daarin op te nemen.
Dus u stemt met beide punten in?
Juist.
ChristenUnie-fractie, heer Van den Berg.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Dat handhaving en verordeningsplan ziet er goed uit, daar hebben we geen enkele moeite mee. En de vraag of het artikel over die prijsacties, dus dat is eigenlijk het volgende voorstel, voor die alcoholhoudende dranken geschrapt kan worden, willen we eenvoudig met ja beantwoorden. Dat kan. Of het willen schrappen, dat is eigenlijk een andere vraag. Eigenlijk niet. Maar in de stukken bij het voorgaande agendapunt hebben we kunnen lezen waardoor het drinkgedrag wordt bepaald. Er staat te lezen door de omgeving, zoals ouders, de prijs van alcohol, het productaanbod, de verkoopregels, de normen, de tradities en het sociale netwerk. Nou hebben op een groot aantal van deze omgevingsfactoren nauwelijks invloed. Het enige waar we, of een heel klein beetje invloed zouden we kunnen hebben, of proberen uit te kunnen oefenen, of we dachten dat te kunnen hebben, op de verkoopregels. Als wij alcoholbeleid willen doen en er is één terrein waar we op zouden kunnen beïnvloeden, is dat die verkoop en de beschikbaarheid als gemeente. Nou, we dachten dat te doen en dat daar commerciële belangen gingen botsen met het algemeen nut, namen we toen die motie werd aanvaard of die extra regel voor lief. Nu staat ook in dat preventie- en handhavingsplan voor alcohol dat de belangrijkste pijlers waarop alcoholbeleid dient te zijn gebaseerd de volgende drie zijn: regelgeving, handhaving en publiek draagvlak. En wat we ons toen niet realiseerden, toen we daar vorig jaar die motie over prijsactie steunden, was dat handhaving hier botste met de regelgeving. Wij dachten van de molenwaardse vestigingen van landelijke ketens een uitzondering te mogen vragen als het om zulke prijsacties in deze sector ging. Nu dat zo goed als onmogelijk blijkt en ook het publieke draagvlak daardoor wordt ondermijnd, stemmen we in dat deze regel niet praktisch is, niet te handhaven is of het lijkt op juridische ongelijkheid of dat soort dingen. Dus eigenlijk, hoewel ook de handhaving van het artikel waarin schenktijden voor de paracommerciële rechtspersonen zijn geregeld, ook niet zo makkelijk te handhaven is, willen we dat juist wel handhaven. Het lijkt ons in ieder geval nuttig om zo'n artikel in elk geval als symbolische waarde te handhaven. En als het echt mogelijk wordt, heeft u in ieder geval de mogelijkheid om op te treden. Tot zover.
Stemt u met beide voorstellen in? Dank u wel. Mevrouw van der Haven.
Ja, voorzitter. Nou ja, een jaartje te laat toch het plan voor ons. Gelukkig. De doelstellingen zijn duidelijk. De handhavingsmatrix geeft duidelijkheid. Dus ja, wij stemmen in. En ja, wij zijn heel erg blij dat we de drank- en horecaverordening aan kunnen passen. Voor wat ons betreft had het nog iets verder kunnen gaan. Maar we prijzen ons met wat we kunnen krijgen nu. Dus dat de prijsacties in de detailhandel geschrapt worden. Dank u wel.
Gemeentebelangen, heer Bikker.
Dank u wel, voorzitter. Punt 8, preventie en handhavingsplan alcoholmolenwaard 2015 kunnen wij mee instemmen. 9, de drank- en horecaverordening hebben we toch nog een kleine opmerking voor. U stelt een centrale vraag. Nou, ons antwoord op die centrale vraag is ja, net zoals van de ChristenUnie. Alleen het volgende verschilt wat qua inhoud. Wij hopen dat de grote coalitiepartijen lering hebben getrokken uit dit dossier. Verspilling van ambtelijke capaciteit. En wij zijn blij, met ons denk ik nog meer fracties, dat er nu weer capaciteit vrijgekomen is voor andere handhavingszaken. Dank u wel.
Mag ik erop reageren?
U mag reageren, ja.
Ik hoop ook dat de oppositiepartijen een lering uitgetrokken hebben. En nu dit artikel geschrapt is, niet meer onnodig prijsacties extra rond gaan twitteren. Dan helpt het nog extra in de preventie. Nee,
Ik denk dat ik daar wel een andere mening over heb.
Wij hebben in die discussie toen duidelijk aangegeven dat wij een ongelijkheidsfonds ontstaan voor de ondernemer. Hè, en u op een ander onderwerp springt in één keer voor die ondernemer in de bres. Wij hebben dat toen aangegeven dat we dat niet wenselijk vonden, dat we dat ook een stukje oneerlijkheid vonden. Nou, gelukkig is de burgervader tot dezelfde conclusie gekomen na het verspillen van wat capaciteit. Wij zijn blij dat we weer terug zijn naar dat vertrekpunt. En nogmaals, wij hopen dat de grote coalitiepartijen lering uitgetrokken hebben. En of dat u dat gedaan heeft of niet, ja, dat zal misschien een beetje
van leren. Wij leren voortdurend.
Partij van de andere fractie. De heer Den Haak.
Ja, goed. Laat ik beginnen met dat ik blij ben dat, iets anders is dan de heer Bikker, dat we een beetje een pragmatische politiek bedrijven hier in de Raad. En dat het CDA bijna erin zien denkt van ja, het is een overbodig of niet de handhaven regel. En dat ze daarmee ook meewerken om dat te schrappen. Dus volgens mij is dat een compliment waard richting het CDA en ook de overige fracties die toen voorstemden. Wij zijn blij dat de verordening nu zo wordt aangepast. Dat regelgeving die niet te handhaven is, ja, moet je gewoon niet in een verordening zetten, want je gaat het toch niet handhaven. Dat is overbodig. Ik denk dat het preventieplan en handhavingsplan dat prima is. Dat ziet er goed uit. Goede mix tussen bewustwording, handhaving, gedragsverandering. Dus volgens mij is dat prima, preventie. Inderdaad, de handhavingsmatrix is goed. Dus eigenlijk nou complimenten voor het plan en blij dat we nu de verordening op deze manier alsnog wijzigen.
Dank u. SGP-fractie.
Dank u wel. Er is een bekende slagzin, een gezegde wat ook zegt, drank maakt meer kapot dan je lief is. De drank- en horecawetgeving bepaalt dat de gemeenteraad een drank- en handhavingsplan dient vast te stellen. De SGP-fractie is van mening dat maatregelen moeten worden genomen om het schadelijk drankgebruik onder jongeren tegen te gaan. Dat is niet alleen een wettelijke plicht, maar ook zeker vanuit de gezondheidszorg en de openbare orde en veiligheid is het goed om een preventief en handhavingsbeleid alcohol vast te stellen. Het is denk ik ook goed dat niet alleen de doelstellingen en de acties in het plan worden opgenomen, er is ook een handhavingsmatrix opgenomen en die richtlijnen geeft voor de toezichthouders hoe ze moeten handelen bij overtredingen. En ik denk dat dat ook duidelijkheid geeft. Wij kunnen akkoord gaan met de speerpunten zoals die zijn genoemd in het plan. Bij toezicht en handhaving is controle van de leeftijdsgrens onder jongeren van alcoholverkooppunten van belang. En bij niet-vergunningsplichtige bedrijven, waaronder supermarkten, is het goed om handhavend op te treden. De alcoholpreventie staat of valt met de handhaving van het beleid. Belangrijk is om afspraken met de horecaondernemers te maken om in de vergunning zaken van orde en veiligheid te regelen. En ook om in de omgeving van de horecagelegenheden de rust en orde te handhaven, voor zover mogelijk. Het tweede punt, punt 9. De Raad heeft op 14 januari 2014 besloten om een artikel over prijsacties in de detailhandel in een verordening op te nemen. Ook wij hebben daar onze mening over uitgesproken. Met de indiening van het amendement was het de bedoeling om het alcoholgebruik onder jongeren te ontmoedigen. Uit nader informatie blijkt dat dit ontmoedigingsbeleid is ondergebracht in andere actieplannen en dus al onderdeel van het beleid uitmaken. Wij kunnen akkoord gaan en instemmen om het artikel over de prijsacties in de detailhandel te schrappen. Het alcoholontmoedigingsbeleid lijkt een beperking van de gebruiker. Het is echter een bescherming van personen en de samenleving. De beperking van de schenktijden betreffende paren commerciële rechtspersonen blijven wij van toepassing vinden. Duidelijkheid, voorzitter, en handhaving moeten leiden tot een betere beheersbaarheid van het alcoholgebruik in onze gemeente Molenwaard. In het belang van een ieder. Dank u wel.
Dank u wel. Mag ik vaststellen dat de Raad instemt met de verordening of het handhavingsplan, preventiehandhavingsplan, unaniem. Dat is het geval, dan is het al dus besloten. En ik stel vast dat de Raad ook instemt met het initiatiefvoorstel tot wijziging van de drank- en horecaverordening. Ook dat is het geval, dan is al dus besloten. Gaan we naar de vaststelling van de bestemmingsplan Dongseweg in Brandwijk. Ik wil graag de heer De Wit gelegenheid geven om in te spreken. U had het al 1 januari al aangekondigd dat u wilde inspreken, dus u hebt nu de gelegenheid.
Dank u wel, voorzitter. Maar toen mocht ik niks zeggen van u, dus doe ik het nu maar. Geachte leden van de gemeenteraad. Ik ben Marius De Wit en woon al 68 jaar op de Brangse Donk, gemeente Molenwaard. Duurluviaal eiland in de Alblasse Waard. Uniek in Nederland. Vanavond zal u als gemeenteraad beslissen over het collegevoorstel om het bestemmingsplan Donkseweg 6 de Brandwijk te wijzigen. U heeft ongetwijfeld wel eens van de Donkse Laagte richting de Donk gewandeld of gefietst. Als de plannen doorgaan, zal die schitterende skyline van de Donk verdwenen zijn. Een van de mooiste plekken in Nederland, waar het nog echt stil is. Er zal een ontsierend bed- en breakfastgebouw komen met 4 studio's, qua inhoud 2 keer zo groot als de bestaande bebouwing. In de beantwoording van zienswijze 1 wordt verwezen naar een bouwvergunning uit 2010. Maar volgens mij kon er op dit perceel helemaal geen bouwvergunning afgegeven worden. Niet voor niets is het nu ingetekend als agrarisch zonder bebouwing. Laat een donk zijn authentieke uitstraling behouden. Ook de theetuin zou voor een gevaarlijke situatie zorgen, daar deze precies in de bocht komt van de Donkseweg en het fietspad langs de boezem. Op de situatietekening zijn 8 parkeerplaatsen ingetekend. Wat schetst mijn verbazing? Parkeerplaats nummer 1 staat getekend ten noorden van de theetuin. En dit is op het grondgebied van Rivierenland. Maar is ook het uitpad van de boezemkade ten oosten van de Donk. Dus daar is het niet toegestaan om te parkeren. In de stukken mis ik de bijlage van de overeenkomst die de gemeente en de heer Van der Vijst getekend hebben. Terwijl er wel in de toelichting bestemmingsplan bij financiële consequenties naar wordt verwezen. Ik wil u het volgende meegeven. Bewoning van het bed- en breakfastgebouw door de eigenaar van het perceel, als ook de openstelling van de theetuin op zondag, in de nabije toekomst zou blijken dat dit mogelijk zal zijn. Het prachtige stille natuurgebied de Donk zou worden aangetast door het nieuwe gebouw, door de activiteiten die er plaats zullen gaan vinden en door de auto's die er gaan parkeren. Dus leden van onze gemeenteraad, denk goed na wat de consequenties zullen zijn als u instemt met het voorstel van het college. Dank u wel.
Zijn er nog vragen aan de heer De Wit vanuit de raad? Heer Lems?
Ik heb wel een vraag
Moritz,
over het bouwvolume.
wij hebben begrepen dat het bouwvolume het volume is datgene wat nu ook al vergund is. Dus dat in dat opzicht nagenoeg geen wijzigingen plaatsvinden. En ik hoor u zeggen dat er wel degelijk meer bij gaat komen.
Wat er nu staat en wat er komt, dat is de inhoud is 2 maal zo groot als het nu is.
En wat nu vergund is?
Wat zegt u?
En wat er vergund is?
Dat er vergund is, die vergunning had nooit afgegeven mogen worden, want op dat bouwvlak mag niet gebouwd worden.
Maar het is wel vergund?
Nou goed, schijnbaar wel, maar
dat de wethouder daar meer over kan zeggen.
Daar hebben we nooit niks van gehoord, dus dat is stiekem gebeurd, denk ik. Want dat heeft nooit in het contact gestaan.
Goed, dat maakt ons wel nieuwsgierig, om daar een goed antwoord op te
krijgen.
Oké,
horen we zo dadelijk van de wethouder. Heer Moret.
Ik had dezelfde vraag aan de heer de Wit, maar ik denk dat de wethouder die alleen kan beantwoorden, dat betreft inderdaad die bouwvergunning, respectievelijk ook dat parkeren op de, ja, naast de boezem, dus op de grond van de rivierenland. Misschien kan de wethouder er iets over zeggen.
Dat doen we zo dadelijk dan. Zijn er nog vragen aan de heer de Wit? In ieder geval, dan dank ik u. Wethouder. Wilt u misschien in eerste instantie even ingaan op datgene wat... door de heer Lems en ook door de heer Moret, alvorens ik een stuk in bespreking geef. Want ik denk dat dit even essentieel is.
Ja, de vraag die richt zich eigenlijk op de bestaande vergunning van de paardenstal. Ja, ik heb hier niet de publicatie bij de hand waarmee die vergunning destijds is verleend. Dat is jaren geleden. Daar wordt naar verwezen dat die vergunning verleend is. Dus ja, daar ga ik dan maar even vanuit dat dat ook gebeurd is. Ik heb geen aanleiding om te denken dat dat niet zo is. Dus, maar dat heb ik hier niet paraat bij mij, zult u begrijpen. Ik ben me daar niet op die manier op voorbereid. En het nieuwe gebouwtje voor Bed & Breakfast, dat wordt gerealiseerd binnen het bouwvlak, zeg maar de bouwcontouren van de huidige bebouwing CQ Paardenstal. Dus dat, die omvang wordt niet groter. Het is wel zo, wat er nu staat is natuurlijk heel laag. Het is een soort schapen... stalling of je kan daar een wagen in rijden, dus dat gaat wat omhoog. Dus qua volume zal dat zeker groter worden. Maar de oppervlakte van de bebouwing die neemt in principe niet toe. En het punt van parkeren, een eigendomssituatie zegt natuurlijk niks over een bestemming. Hè, dus dat het een stukje waar geparkeerd wordt niet eigendom is van de heer Van der Vijst, ja, dat zegt niks over of daar wel of niet... een bestemming parkeren op mag komen. Ik bedoel, er zijn meer parkeerplaatsen die niet eigendom zijn van de winkelier, ik noem maar wat. Dus dat zegt niet zoveel. Dus dat gaat meer om welke afspraken daaronder liggen met de eigenaren. Maar dan gaat de bestemming staat daar los van.
Ik wil reageren op datgene wat... Ja? Ik heb het nog niet in bespreking gegeven, dus dat gaan we zo dadelijk doen.
Ik vind het nog even op dit punt. Ja. Een verduidelijkingsvraag. Het is wat hoger. Wordt bijvoorbeeld de bebouwing dan hoger dan de bestaande bebouwing? Of hoe hoog wordt het?
Ja, die wordt wel iets hoger dan de bestaande bebouwing.
Nee, sorry, de bebouwing die ernaast staat of die eromheen staat. Hoe hoog wordt het?
Oh, nee. Het staat natuurlijk naast een woonhuis, boerderij, schuur. Dat is allemaal veel groter en groter omvang dan dit relatief ondergeschikt gebouwtje. Nou, kijk eens aan.
Nee, ik vraag het om een bepaalde reden, die wil ik wel verduidelijken. Leidt het tot horizonvervuiling? Dat is concreet, wordt het heel veel hoger dan de rest wat er omheen staat?
Dat is niet zo.
Het wordt ongeveer een meter of 5 hoog.
Goed. De heer Lems nog reageren op?
Ja, nog een vraag over de parkeersituatie. In hoeverre worden daar verkeersproblemen verwacht op het moment dat er een forse aanloop is? Wat er nu voorzien is aan parkeerplek, is dat voldoende? En als het niet voldoende is, hoe moeten we dan het auto's kwijt?
Ja, dat blijft natuurlijk een hele als-dan discussie. Je moet je voorstellen dat het een theetuin is iets... Is een voorziening die zich richt op voorbijgangers, op fietsers. En daar zal best eens een auto naartoe rijden die daar een visje uit wil gooien. Of een hengeltje uit wil gooien en daar ook zijn bakkie koffie neemt. Maar het is natuurlijk niet zo dat het een horecavoorziening is met een grote aanzuigende werking. Die zich op hele andere dingen richt dan gewoon de recreanten die daar langskomt. Tenminste, dat is wel de insteek ervan. En we hebben nadrukkelijk ook gezegd van zorg nou dat je die... theetuinvoorziening, of dit is begonnen als huiskamercafé, zorg nou dat je die tegen je eigen woning aan organiseert. Ik bedoel, als er dan al iemand last van zou hebben, dan ben je het vooral zelf. in plaats van dat je het van je af organiseert. Dus ja, er is voor ons geen enkele aanleiding om daar overlast te verwachten. En ja, dit soort ontwikkelingen passen natuurlijk op alle manieren in de beleidsstukken die we hebben. We hebben een structuurvisie met een recreatieve ster op de Donk. Het is kleinschalig, het biedt ruimte aan verblijfsrecreatie, wat we hier met regelmaat aan de orde hebben. Dus in die zin past het aan alle kanten in wat wij zouden moeten willen. En dan ja, heb je een initiatiefnemer nodig die dat initiatief neemt.
Dank u wel, Werdan. Even tot zover. Ik wil graag nu het stuk in bespreking geven. Kijk, is het als in de VVD-fractie, was ook de fractie die wat vragen heeft gesteld over dit onderwerp. Wilt u reageren op het voorstel, heer Moret?
Ik wil wel reageren.
Voorstel tot vaststelling van de bestemmingsplan.
Ik wil wel op het voorstel reageren. Ja, voorzitter. Als VVD-fractie staan wij hier eigenlijk wat ambivalent in. Kijk, als VVD, moet het natuurlijk zo zijn dat wij hiermee instemmen. Ik bedoel, uit economisch oogpunt, uit ondernemers oogpunt, uit toeristisch oogpunt. Dat is gewoon zo. Maar ja, ik moet u zeggen, als individueel lid van de raad, en ik heb ook mijn eigen verantwoordelijkheid, heb ik er wel erg veel moeite mee. Het is een prachtig natuurgebied. Ik rent daar nog wel eens doorheen. Ik ben in voorbereiding weer op de marathon en dan loop ik daar weer eens. En elke keer als ik daar loop, denk ik, in plaats van die varkenstal komt daar toch een 5 meter hoog gebouw. Het is toch ook nog behoorlijk lang. En het geeft toch echt wel wat horizonvervuiling. Niet vreselijk. Maar het is een stiltegebied. En het zou ook het begin kunnen zijn, dit, van weer wat meer in de toekomst. En ja, daar krijgen we denk ik later spijt van. Ik zou het in ieder geval heel erg jammer vinden. Nu zal het bouwen wat meevallen. Dat parkeren, dat is overigens nog een beetje onduidelijk. Want ik heb begrepen dat het zo moet zijn. Dus dat alleen die mensen daar parkeren die in die bed en breakfast zullen vertoeven. En dan nog min of meer tussen die twee boerderijen in die daar staan. Dat is dacht ik de bedoeling. Maar het is niet de bedoeling dat mensen die naar die theetuin gaan, dat die daar ook parkeren. Dat is niet de bedoeling, dacht ik. Als dat wel zo is, hoor ik dat graag van de wethouder, want dan heb ik daar nog meer moeite mee. Je kan aan het begin van de Donk gewoon je auto neerzetten en dan loop je gewoon even naar de theetuin. Dat doen al die mensen die daar nu gaan wandelen, dus waarom zou dat niet kunnen? En als je in de bed en breakfast moet zijn, nou ja goed, dan heb je misschien een koffertje bij je, dan moet je misschien bij lopen. Dus daar kan je ook nog over discussiëren. Dus ja, u begrijpt, voorzitter, ik heb er niet een beetje een ambulant gevoel. Nou, we hebben het collegiaal afgesproken. En we hebben afgesproken dus dat mijn collega die zal voorstemmen en ik zal tegenstemmen.
Goed zo. Dat kan. ChristenUnie-fractie, de Jong.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, wij zitten er wat minder ambivalent in. Wij vinden het een mooie mogelijkheid om kleinschalig gestalte te geven aan een stuk slow recreatie. Wat we heel graag zien in onze mooie omgeving. En dat ons prachtige veenweidegebied met ook nog een zandbult erop bescherming behoeft. Nou, daar hebben we onze veiligheidshendels voor. Het past wat ons betreft in allerlei van dat soort zorgvuldigheidsplannen als beeldkwaliteit, landschappelijke inpasbaarheid, beleid van de provincie op dit gebied. Wij zijn heel blij met de mogelijkheid om op deze manier iets passends ook nog binnen ons eigen programma Economie en Toerisme gestalte te geven. Dus wij zijn ook gezien de hele zorgvuldige omgang met de zienswijze, die wil ik ook echt niet onbenoemd laten, zijn wij heel blij met dit mooie plan.
Dank u wel. CDA-fractie, heer Meerkerk.
Ja, eigenlijk kan ik alleen maar napraten wat de heer De Jong zei. Het is heel goed om hier echt zorgvuldig mee om te gaan. Het is best een belangrijk gebied, ook cultuurhistorisch en ook voor meneer Moret om erheen te rennen. Dus wat dat betreft vind ik het ook gewoon prima om er zorgvuldig mee om te gaan. Maar ik denk dat het echt precies past binnen datgene wat we zouden willen met zo'n gebied. Dus dat het wat mij betreft prima door kan gaan. Overigens hadden wij nog wat discussie over de hoogte, want wij hoorden overigens dat het wat lager was dan die 5 meter. Dus wij zijn akkoord.
Dank u wel. SGP-fractie, hier de Groot.
Voorzitter, als SGP zijn we altijd terughoudend als het gaat om recreatie en toerisme. Omdat in veel gevallen ten koste gaat van de zondagsrust. Echter heeft u bij de beantwoording van de zienswijze nota aangegeven dat de theetuin donderdag tot en met zaterdag open is van 7 tot 7. Dus beperkt openingstijden op zondag gesloten. Aan het college wel de vraag in hoeverre dat wij op de openingstijden kunnen handhaven. Als de praktijk anders blijkt te zijn, ja, dan horen we dat vanavond natuurlijk graag. Daarnaast is de benaming huiskamercafé gewijzigd in theetuin, waar geen feesten en partijen mogelijk zijn. Vanuit de structuurvisie van de gemeente Graafstroom en de visie 2030 hebben wij met elkaar afgesproken om recreatie en toerisme toe te staan in de linten. De Donk zien wij ook als een lint en als een echt toeristisch knooppunt in het gebied. Nou, het zal ook echt een knooppunt zijn voor de rustzoekers. Dus grootschalige activiteiten verwachten we niet en vinden we dit ook prima passen in dit gebied. Nou, onze fractie zal ook mogelijk wat verdeeld gaan stemmen. Hangt natuurlijk afhankelijk van ook de beantwoording van op onze vraag als het gaat om openingstijden. En ja, kunnen we ook in ieder geval met betrekking tot die theetuin, dat ook echt een theetuin blijft en geen feesten en partijen.
Dank u wel. Partij van de Arbeid-fractie, meneer Spaans.
Ja, voorzitter, met alle begrip voor de inspreker van net, die heeft meegemaakt dat er een fietsbrug extra kwam, een fietsverbinding kwam, dat de weg verhard weg. Dus u heeft daar veel zien veranderen in het gebied. Denken wij dit toch dat dit een logische volgende stap is die past bij de ontwikkeling van het gebied, past bij onze wens om kleinschalige recreatie toe te laten. Dus wij vinden dat de wijze waarop de zienswijzen verwerkt zijn, zowel door de aanvrager als in het bestemmingsplan, denk ik dat die heel juist en heel goed zijn gebeurd. Dus we zijn een voorstander van dit plan en wij hopen zelfs ooit toch op zondagmiddag misschien ook wel heel stiekem een klein glaasje bier te kunnen drinken bij deze mevrouw. Maar dat echt alles hoor, gewoon als je lekker gefietst hebt, maar goed, dat is ongeveer de grens denk ik.
Dan staat er een boa op zondag hoor. Ja.
Nee, maar die boa mag niet handhaven op zondag.
Oh ja?
Ja, maar dan doen we het op zijn Graafstroom. Ze staat er ergens een ijskast waar je wat mag pakken. Toch?
Ik stel toch maar voor om naar de fractie van gemeentebelangen te gaan.
Dank u wel, voorzitter. 29 maart 2011 hebben we het over de structuurvisie Graafstroom. Is toen vastgesteld. En wij zijn van mening dat deze ontwikkeling aansluitend passend is. Met de daarin gestelde uitgangspunten. Het is dan wel even, gezien hetgene de inspreker naar voren heeft gebracht, wel goed om even helder te hebben of dat de vergunning, de bestaande vergunning waaraan gerefereerd wordt, dat in orde is. Hè, dat we daar achteraf geen gerommel over krijgen, dat er in ieder geval een paal boven water staat, dat er een vergunning is die afgegeven is volgens de juiste procedure. Permanent wonen is geregeld dat je dat niet toestaat in de toekomst en verder de skyline. Ik heb naar de skyline gekeken vanaf verschillende kanten. En ik denk dat dit het plan wat hier nu ligt veel minder storend is dan vergunningen die met betrekking tot die skyline in het verleden zijn afgegeven. Dank u wel.
Dank u wel. Ik heb niet de indruk dat er nog vragen liggen voor het college.
Die helderheid van die vergunning en iets met de zondag.
De openingstijden, denk ik.
De openingstijden. Ik had nog een vraag over dat parkeren, voorzitter. Oké. Die twee punten. Wethelder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het parkeren, om daarmee te beginnen. In het plan is gerekend met 3 parkeerplaatsen voor de theetuin. 3 voor de bed en breakfast. en gewoon twee voor de woningen zoals die gebruikelijk zijn. Kijk, goed, dat is waarmee gerekend is. En daar is op de tekening is daar ook invulling aan gegeven dat dat mogelijk is. Dus dat zou geen probleem moeten zijn. Toch nog even correctie, ik hoorde net de discussie over die hoogte. Het plattegrondje zit erbij. En de hoogte is 3,50 meter of 3,49 meter, van net waar die dakpan ligt. En hij is ook nog in het taluut van de donk gebouwd. Hè. Dus je moet ook nog realiseren dat hij op het hoogste punt vanaf het maaiveld die 3,5 meter is. Maar dat een deel ervan eigenlijk in het taluut van de donk zit. Waardoor juist dat aanzicht van die donk zo min mogelijk wordt aangetast. Nou goed, het plan van de theetuin wil nadrukkelijk die zondagsrust respecteren. Hè. Ze hebben niet voor niks deze openingstijden aangeboden. Dat is hun eigen intentie om daar zo mee om te gaan. Ja, dus ja, handhaving ligt in die zin niet in de reden om daar op voorhand van uit te gaan. Maar goed, dat ooit gebeurt, dat weet ik niet. Dat kan ik hier ook niet beloven. En er is in ieder geval geen grond wat betreft. We hebben gewoon een APV wat met sluitingstijden te maken. Maar dat heeft wel te maken met horecavoorzieningen. En dit is natuurlijk geen horecavoorziening. En dus je moet hier toch... Ja. Ook uitgaan van het recreatieve karakter.
Mevrouw van der Haven.
En met dat zegt u dus dat wij daar dus helemaal niet over gaan, over die openingstijden. U heeft daar dus niks over van te vinden. Als ze op zondag open gaan, gaan ze op zondag open, klaar.
Nou, we hebben het hier
of
natuurlijk over
een... Of zit dit in dit stuk zodanig verweven dat verboden is? Niet ja, ik wil alleen maar
nee. Nee, is niet verboden.
Oké.
Okay. Moet helder zijn.
Oké. Dank u wel, wethouder. Ja, u wil nog een vraag stellen aan de wethouder?
Ja. Maar als ik het goed begrijp, is er ook geen regelgeving, wettelijke regelgeving om zo maar te zeggen. We kunnen natuurlijk allerlei regels met elkaar bedenken, waarbij we openingstijden op kunnen leggen voor die theetuin.
Nee, we praten hier over een bestemmingsplan en niet over een vergunning of een horecavergunning of dat soort dingen. Dat klopt.
Oké, dank u wel, wethouder. Ik stel voor dat we overgaan tot besluit. Wenst iemand stemming? U wenst hoofdelijk stemming, heer Moret?
Nee, ik wens geen hoofdelijk stemming. Ik wil graag even dat ik tegenstem.
Ja, dat kan. U kunt het
voorzitter, ik wens hoofdelijke stemming.
U wenst hoofdelijke stemming. Goed zo. Dan gaan wij tot hoofdelijke stemming over. Nummer 19 op de lijst mag als eerste zijn stem uitbrengen. En dat is
Spaans.
De heer Spaans.
Zal ik de naam voorlezen?
Zijn naam hoort, dat durf ik.
Ja? Is dat een goede rolverdeling?
Ja.
Het voorstel is dus om in te stemmen met het vaststellen van het bestemmingsplan of u daar voor of tegen bent. Als eerste geef ik het woord aan de heer Spaans.
Die is voor.
Voor. Mevrouw Stravers.
Voor.
De heer Van der Wal.
Tegen.
De heer Van den Berg.
Voor.
De heer Bikker.
Voor.
De heer Den Boer.
Voor.
De heer Breedveld.
Voor.
De heer Egas.
Voor.
De heer De Groot.
Voor.
De heer De Gruyter.
Voor.
De heer Den Haak.
Voor.
Mevrouw van der Haven. De heer Van der Hout.
Voor.
De heer De Jong.
Voor.
Mevrouw Korenva.
Voor.
De heer De Kruik.
Voor.
De heer Lems.
Voor.
De heer Meerkerk.
Voor.
De heer Moret.
Tegen.
De heer Van Rees.
Voor.
En daarmee...
18 voor, 2 tegen.
18 voor... 2 tegen en daarmee is het voorstel aanvaard. Al dus besloten. Gaan we naar de hamerstukken vaststellen van het bestemmingsplan Middenpolderweg 38-Kerk. Wens iemand daar stemming? Niemand? Dan is al dus besloten. Bespreekstuk. Stopzetting van de aanbesteding van de accountantsdiensten. De VVD-fractie heeft daar gevraagd om daarop te reageren.
wellicht is het verstandig dat de voorzitter van de ordecommissie daar eerst nog even aangeeft over wat er in de ordecommissie over dit onderwerp is besproken. Alvorens ik mevrouw Van der Haven het woord geef.
Het is zo dat natuurlijk mevrouw Van der Haven gezien heeft dat het niet een eenduidige punt is geweest. U bent gewend om van de auditcommissie een advies te krijgen wat unaniem is. Dat is dus in dit geval niet zo geweest. Het is dus een verdeeld advies. Het eerste besluit heeft al plaatsgevonden om regionaal aan te besteden in 2013. Daarbij was weliswaar de auditcommissie tevreden over de samenwerking met de accountant Deloitte. En zeker als we terugkijken naar de herindeling en het vele werk wat door Deloitte toen verricht is. Wij zijn toen schoorvoetend akkoord gegaan omdat het een aantal voordelen zou opleveren. Maar wel met een aantal aantekeningen van een aantal mensen die nog steeds dat onderbuikgevoel had van wij zijn tevreden met Deloitte. Laten we er eigenlijk maar mee doorgaan. Maar uiteindelijk is toen besloten, unaniem, om toch met regionale aanbesteding, om daarmee mee te gaan. Het zou voordelen opleveren bij de toekomstige samenwerking. We praten namelijk over 6 gemeenten, Leerdam, Gorkum, Hardingsveld, Molenwaard, Zederik en Gieselanden. En ook zou er een aantal gemeenschappelijke regelingen meedoen. Het zou ook schaalvoordelen opleveren. Ten aanzien van de inkoop. Als je met meerdere mensen zo'n inschrijving doet, dan is dat kennelijk goedkoper. We zouden gebruik maken van een inkoopbureau met een aanbestedingsbestek wat heel professioneel aangepakt zou worden. En er werd verzekerd dat we ook nog individuele wensen als individuele gemeente kenbaar konden maken van wat onderzocht zou worden. Dus dat vonden we, dat heeft ons toen over de streep getrokken. Maar lopende traject haakte Gorkum af en er deed uiteindelijk maar 1 gemeenschappelijke regeling mee. Dat was de AV. En toen is in juni zijn er eerst 2 raadsleden en in de latere fase is er 1 raadslid mee geweest in dat regionaal overleg. De griffier is toen ook trouwens mee geweest in de laatste keer. En daar kwam dus eigenlijk toch wel het beeld naar voren dat niet iedere gemeente of deelnemer op dezelfde manier gebruik wilde maken van een volledige aanbesteding van alle kavels. Er zou dus gedifferentieerd kunnen worden. En daar wilden ook een aantal mensen wel gebruik van maken. Al terugkomend is er toen ook nog eens een keer, voordat ik praat over die laatste bijeenkomst, is er gesuggereerd, omdat Gorkum afhaakte, hebben wij als auditcommissie toen het besluit genomen bij een niet volledig aanwezige auditcommissie van, er waren er maar 4 van de 6, dus het quorum was er wel. En de verhouding was toen 2-2. Toen is dus besloten om niet terug te gaan naar de raad, omdat wij denken dat we dan door moeten gaan met een eerder ingenomen raadsbesluit. Vervolgens was die keer erop er weer iemand niet. En deze voorzitter moest toen ook meestemmen. En zou toen weer 2-2 geworden zijn. En er zou een meerderheid gekomen zijn van 3-2 als ik meegestemd zou hebben. En ik vond het een beetje gênant om toen als voorzitter mijn stem in te brengen. Dus ik heb me onthouden en niet meegestemd. Uiteindelijk is in de laatste keer, en om de volgende redenen. Toen bleek namelijk dat het aantal mensen wat direct gereageerd had naar het inkoopbureau. Daar waren nog 4 die niet gereageerd hadden. Er was dus ook nog geen aanbestedingsbestek. Met het gevoel nog steeds bij iedereen van nou is het niet compleet. En het is toch ook wel, het beeld ziet er een beetje, het landschap ziet er een beetje rommelig uit. En toen is uiteindelijk weer gestemd. En dat was toen ook met 2-2. En dat is de verdeling die toen in de brief gemeld is als niet eenduidig. En ik heb later nog met de niet aanwezige leden gesproken. En die zeggen dat ze toch eigenlijk wel voor doorgaan met Deloitte zouden stemmen. En, maar daar gaat namelijk de auditcommissie niet over, daar gaat de gemeenteraad over. En dus de gemeenteraad kan hier over stemmen of we wel of niet regionaal aanbesteden. En dat is de zaak die nu voor ligt.
Dank u wel.
Nou, ik denk dat het nog een stapje verder gaat. We maken niet alleen de keuze om niet regionaal aan te besteden. We zeggen ook van we gaan nog verder vandaag bij de huidige accounten voor de komende 2 jaar. Dus ja. Het is niet alleen het afzien van de regionale aanbesteding, er zit nog een stap achteraan.
Ja. Daar heb je gelijk in. Maar wat nu voor lag, dat we namelijk niet akkoord zouden gaan met de regio, als niet verder gaan met regionale aanbesteding. Want die samenwerking met al die gemeenten die toen mogelijkerwijs ook in een onderzoek mee zouden doen wat betreft een mogelijke samenwerking op ambtelijk gebied of zelfs bestuurlijk gebied, dat is ook niet meer zoals het was. Er zijn er nog 2 over.
Okay.
Maar in uw aanbiedingsbrief zet u wel van de aanbesteding stopzetten en met de huidige account in contact treden over het verlengen van het bestaande contract. En daar hadden wij dus wel enigszins moeite mee. Of dat hebben wij moeite mee. Maar mijn collega behandelt dit onder.
Zeer gerespecteerde afgevaardigde, zeer deskundige afgevaardigde van de VVD in de oude commissie, die was hier inderdaad ook niet voor.
Oké. Wil de heer Mikker nog reageren vanuit de ordecommissie of wil u opvatten? Want anders geef ik eerst de heer Moret het woord. Die hebben namelijk gevraagd om... heer Moret, wilt u mening toelichten?
Ja, voorzitter, dat wil ik wel. Ja, dat is natuurlijk voor beide standpunten wat te zeggen. Laat ik dat even vooropstellen. En je kunt het ene wat zwaarder wegen dan het ander. Het is zo dat wij toch als fractie de mening volgen van ons lid in de auditcommissie. Wij wegen wat zwaarder, denk ik, dan de anderen, dat wij vinden nieuwe impulsen. Het opnieuw onder de loep nemen van werkzaamheden die de organisatie moet verrichten ten behoeve van de controle. Een vergelijking van de kosten die misschien iets lager zullen zijn. Kortom, we zijn al een hele tijd bezig met deze accountant. En de mening van onze vertegenwoordiger was, het is toch wel eens goed om ook eens met een ander in zee te gaan. Dat geeft toch weer frisse ideeën. En dat heeft voor ons in ieder geval de doorslag gegeven om dus tegen dit voorstel te zijn. Maar het is een afweging en je kan dat ook anders wegen.
Oké. Okay. CDA-fractie. Meneer Kerk.
Nou, ik zou er als eerst wel op willen reageren. Een nieuwe impuls heeft volgens mij niks te maken met regionaal aanbesteden. Volgens mij kun je dat ook gewoon doen zonder regionaal aanbesteden. Ik vind het nou echt wel respect typisch een voorbeeld van een oplossing zoeken voor een probleem wat niet bestaat. We hebben een prima functionerende accountant. Het qua kostenniveau vergelijkbaar is het goed te doen. Regionaal aanbesteden, je legt een instrument van de raad, leg je een stuk verder bij je vandaan. Ja, ik snap echt niet waarom we überhaupt hierover zouden moeten discussiëren.
Uw opvatting is duidelijk. ChristenUnie-fractie. Heer Van den Berg.
Ik ben het in feite met mijn voorganger eens.
Dank u wel.
Ik zie geen enkele reden om deze man nu een soort ontslag aan te bieden. Zeggen, we zoeken een betere.
Oh, goed. Fractie van de gemeente Belang.
Nou, wij zijn toch een voorstander om af en toe eens een keer een andere accountant daarna te laten kijken. Toen we nog 3 aparte gemeenten waren, toen speelde deze discussie ook al. Maar toen was het argument van misschien is het nog een opgeschalen. Dus misschien wel goed als we even bij elkaar blijven. We hebben in ieder geval dezelfde accountant. Voor je openheid, voor je helderheid, voor je transparantie vinden wij het verstandig om af en toe eens een andere accountant te laten verschijnen. En ons kent ons gezellig en denken we zeker dat we een goede accountant hebben. Maar we hebben het liever helder en transparant.
Dus u bent tegen dit voorstel?
Mordicus. Maar dat kan niet. Het is toch voor of tegen. Dan zijn we tegen het voorstel.
Zonder die toevoeging tegen. Fractie van de Partij van de Arbeid?
Ja, dus nu met een andere pet op.
Ja.
Wij zijn voor het voorstel. Voor het advies wat de oude commissie gegeven heeft.
Fractie van de SGP?
Ik zou het niet durven om tegen de voorzitter van de oude commissie en mijn collega Frank Meerkerk in te gaan.
Oh. Nee, laat ik het niet doen. Ja, maar ik zou van de SGP graag een inhoudelijk argument willen horen waarom men voor het voorstel is.
Ja, ik denk dat het al genoeg op tafel is geweest. Ik ben zelf bij die vergadering in voor die gezamenlijke aanbesteding geweest. En ook zeg maar, die terugkoppelingen binnen die auditcommissie gaan waardoor dit voorstel op tafel is gekomen.
Daarmee wordt het nog steeds geen inhoudelijk argument. Nee.
Ik heb er een beetje moeite mee dat dit nu een combi is. Want we kunnen natuurlijk zeggen van regionaal aanbesteden. Nou, dat doen we dus niet meer. Maar dan is ook nog de vraag, gaan we met deze accountant verder? Want je kan dus ook zelf aanbesteden door een nieuwe accountant zoeken. En dan denk ik van ja, nu is dit een voorstel waar dat alle twee staat. Ja, en ik zie u wel van, we laten we lekker bij het oude blijven. Maar nou ja, wij zijn ervan overtuigd dat er nieuwe inzichten mogelijk moeten zijn. Dat proberen we met alles.
Ja,
aanbesteden, dan we een ander zoeken en dan met de accountant, dan moeten we gewoon jaar in jaar ruim dezelfde accountant houden, ja.
Heer Kerk.
Ja, ik onderschrijf deels wat u zegt hoor. Het zijn twee verschillende zaken die in één keer, aan de andere kant is het zo, dat in alles ik de huidige accountant kundig vind, scherp genoeg vind en juist exact op de hoogte is van datgene wat er nu bij ons speelt. En dat is voor mij juist de reden om te zeggen, hij zit er namens ons, namens de raad. En hij is scherp genoeg op het college. En hij heeft exact in de gaten waar bij ons de pijnpunten en de zwakke plekken zitten. En sterker nog, hij adviseert ons daar ook in. Dus ik heb juist zoiets van, nou wacht even, volgens mij is die man juist van toegevoegde waarde. En dan moeten we dan in een situatie waarin we nog best lastig hebben een nieuwe accountant gaan inwerken die eigenlijk dan misschien een nieuwe impuls zou moeten geven waaraan. Ja, sorry, volgens mij heeft die mythes goed in de gaten waar het bij ons speelt. Dus
maar dat is een afweging die u maakt. Kijk, nogmaals,
u
begon met twee argumenten en daar zijn wij hebben geen twijfel aan de deskundigheid van deze accountant. Maar het komt erop neer en dat zegt gemeentebelangen ook. Het is ook wel eens goed om gewoon eens even een andere weg op te gaan. En dat is ook een argument. En dat kun je, het ene kun je zwaarder laten wegen dan het andere. Nou, wij wegen het ene zwaarder dan het andere. Nou ja, dat kan toch?
Ook dat zo zijnde, zou ik wel dat de meerderheid van deze raad instemt met het voorstel wat aan u is voorgelegd. En dat de fracties van gemeentebelangen en VVD worden geacht tegengestemd hebben.
Even, sla maar, want dat mag. Dus, maar ik wil nog wel even een opmerking maken, achteraf, of het mag ook vooraf. Het is zo dat nu niet de indruk gewekt moet worden dat de auditcommissie een commissie is waar politiek bedreven wordt. We hebben dit echt geprobeerd zo objectief mogelijk te doen. Er zijn ook, we hebben er lang over gedaan met elkaar, maar het is geen politieke aangelegenheid geweest. We hebben gewoon nu het naar de raad gebracht en daar moet als politiek bedreven worden. Oké, dankjewel.
Met wat ik zojuist zei is besloten. Griffieplan. De werkgeverscommissie uit uw raad biedt u het Griffieplan 2015 aan. Ik heb begrepen dat de Partij van de Arbeid-fractie bij monden van de heer Spaans daar een opmerking over wil maken. Ga je van.
Ja, voorzitter. Toen ik in de agenda zag dat het Griffieplan ter kennisname, of in ieder geval zonder bespreken, aangeboden werd, dacht ik van, is dat nou nodig? Is dat handig? Er is aantoonbaar en zichtbaar veel werk aan besteed. En dus ik heb eens aan de. En als je het zo alleen maar zonder dat te behandelen vaststelt met elkaar, dan krijgt het zo'n idee van we hebben weer een vinkje gezet, we hebben weer ergens aan voldaan. En daarmee doe je geen recht aan het werk. Dus ik heb toen eens even de voorzitter van de werkgeverscommissie, heeft dat geloof ik officieel gemaild, van waarom is dat gebeurd. En die wisten me te vertellen dat besproken is in het presidium. En nou weet ik dat er natuurlijk drie beroepsgroepen zijn in onze wereld die weigeren op zichzelf te reflecteren, omdat ze altijd denken dat ze het helemaal goed doen. Dat zijn rechters, journalisten en politici. Dus ik zou toch eigenlijk ons willen oproepen om wel een keer met elkaar, en daar kan de Griffie wat mij betreft een hele actieve rol in spelen, de discussie aan te gaan van wat bakken wij er eigenlijk van? Doen we het goed? Waar kan het beter? En in die zin is dit eigenlijk een oproep aan het presidium om deze nota van de Griffie nog eens op een andere manier met elkaar in deze raad te bespreken. Vooral gericht op de vraag van, ja, hoe kan die Griffie, want daar zit toch ook voor ingericht de Griffie en de Griffie, ons helpen om beter te functioneren, want dat kan altijd. Dat was het.
Overigens, het Griffieplan is in de werkgeverscommissie besproken, maar de vraag die u stelt is aan het presidium. En met name vanuit het oogpunt van het lerend, een lerende raad. Hè. Dus daar proberen onze kennisavonden ook in te voorzien. Dus ik wil u graag meenemen naar het presidium en met name in het kader van die kennisavond te kijken of we daar dat lerende aspect wat verder kunnen gaan uitwerken. Maar de heer Egas wil daar wel bij.
Nou, ik denk dat meneer Spaans best een punt heeft. We hebben dat natuurlijk best wel intensief besproken, dat plan. Maar ik denk dat het wel een breder draagvlak kan krijgen binnen deze raad. Dus misschien hebben we dit toch te vlug bij de hamerstukken neergezet. Want het is best een inhoudelijk goed stuk. En er staan heel veel dingen in die we ons denk ik wel een beetje bewust zijn. Of misschien een beetje niet. Waardoor het wel, zeg maar, door het te bespreken wel een stukje aan bewustwording werkt van het functioneren van de raad als geheel. En dan kunnen we sommige discussies die we vanavond gehad hebben misschien ook op een andere manier voeren.
Ja.
He, dus ik denk dat het alleszins nuttig is om daar nog eens met elkaar, en ik verwacht dat er wel voorstellen van u komen nu dit ook zo besproken is. Maar dat heeft, ik wil wel de noodzaken van onderstrepen.
Oké. Okay. Geldt dat voor de hele raad?
Het is dan zo dat we op dit moment dit stuk niet aannemen?
Ja.
Ja, wat bedoelt u met ja?
Ja, er is geen reden om dit stuk niet vast te stellen. Okay. Dus dit kan gewoon door met deze oproep om hier nadere aandacht aan te schenken aan de uitwerking.
Ja, dus u stelt voor om het stuk vast te stellen, ja. Maar u stelt ook voor om het nog eens te bespreken.
Ja,
oké. Okay.
Mag ik vaststellen dat de raad met deze aantekening hiermee instemt? Dan is het al dus besloten. Dan gaan we naar de huishoudelijk deel van de vergadering ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen. De fractie van gemeentebelang heeft daar het woord over gevraagd. En ook de heer De Haak zie ik verder nog. Heer Bikker, ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. 14.4, de brief van de bewoner van Blijsgraven betekent tot afsteken van het vuurwerk. We hebben de vorige vergadering daar ook al wat over gezegd. Nou, het is in ieder geval een brief waar bij u best heeft gedaan om uit te leggen hoe u daar als verantwoordelijk portefeuillehouder in zit. Wat mij een beetje steekt in het hele verhaal is als ik dan de communicatie zie naar de samenleving eind 2014. En ik zie de reactie op de brief van deze bewoner begin 2015. Zitten daar wat lichtjaren tussen. Ik hoop dat de communicatie die u opstart met de samenleving, hè, want dat komt weer eind dit jaar, dat in ieder geval in 2015, hè, dus in januari 2015 en december 2015, de communicatie naar de samenleving, dat het wat meer bij elkaar gebracht wordt, dat het wat meer eenheid uitstraalt. Verder had ik het voornemen om hier heel veel over te zeggen, maar heb ik mijn fractievoorzitter beloofd om hier verder niets meer over te zeggen. Dank u wel. We krijgen het punt 14.9, dat is Job in Groot-Amersfoort.
Ik heb 14.7.
Oh.
Dan mag eerst de heer Den Haak.
Ja, want de wethouder van dacht misschien dat hij niks. Maar ik had even een vraag over die memo, die verbaasde mij een beetje. Want eigenlijk die brief gaat over, er waren een aantal landelijke regelingen voor om tegemoetkomingen voor meer kosten voor mensen met een chronische ziekte of handicap of kinderen die dat hadden. De SER en de WTCG voor de liefhebbers. En de WTCG werd in 2014 nog één keer uitgevoerd door het Rijk. Alleen de SER, die middelen zijn naar de gemeente gegaan. En het viel me op in de memo. Hè. Er staat een beetje gekeken, moet je dat nou via die bijzondere bijstand doen of de WMO. Nou, is gezegd, dat stond laatst ook was het te lezen op de site van contact. Hè. Nou, we doen die regeling via de RSD, kunnen mensen aanvragen. En dan verbaast het mij dat, en ook in de memo wordt gesproken, van, we hebben nog maar 20% van het budget wat het Rijk er ooit voor had. En dan gaan wij een regeling opstellen. En helemaal onderaan staat dan, we kregen 50.000 euro ervoor en naar verwachting besteden we maar 17.000 euro hieraan. Dus er blijft meer dan de helft van het geld blijft over, terwijl het nog maar 20% is van wat het Rijk er ooit aan gaf. En dat roepen mij eigenlijk drie vragen op. 1, moet het bedrag er niet omhoog. Want je zegt, het geld is beschikbaar voor die groep mensen. Maar je stelt het vast op €99. Maar daarmee hou je een gigantisch bedrag over. Of missen we gewoon een heel groot gedeelte van de doelgroep waardoor we het geld niet op krijgen. En dan blijft het geld over. Wat doen we dan met dat geld? Gaat dat weer naar prachtige winkelcentra? Of besteden we dat dan misschien volgend jaar voor een andere regeling?
Algemene reserve.
Maar volgens mij zijn er best wel mensen die met een chronische ziekte of handicap die daar, die we daar best goed mee kunnen ondersteunen. En ik verbaas me erover dat er zo'n gigantisch bedrag overblijft van deze regeling. Dus ik was even benieuwd naar een wat betere onderbouwing van dit verhaal.
Oké. Dan gaan de wethouder dat zo even vragen. Heer Bikker, u wilde nog op 14.9, als ik het wel heb.
Een heel proces is doorlopen met de jeugd, met de omwonenden, met de toekomstige omwonenden. Ik denk dat dat goed gegaan is, dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt. Ik wil toch zeker ook het college en toch een ambtenaren daarvan een compliment geven hoe ze hiermee om zijn gegaan. En want er wordt ook van alle kanten aan je getrokken en het is toch lastig om daar op een juiste manier een invulling aan te geven. Ik had even een vraag over de locatie waar nu heel binnenkort de Job komt te staan. Ik heb gezien dat er toch wat bouwactiviteiten, dan wel beginnende bouwactiviteiten, daar plaatsvinden op verschillende locaties. Is het inmiddels al helder waar die komt?
Oké. Dat is uw vraag. Mag ik wethouder Vat vragen om op de brief rondom de 14.7 chronische zieken in te gaan?
Ik zal voortaan niet meer twitteren, voorzitter, dat er geen punten van mij aan de orde zijn.
U weet wat u oproept dan.
Ja, precies. Als het gaat om de financiële maatwerkvoorziening, de memo die hier aan de grondslag ligt, ik kan niet zo concreet antwoorden geven op de vragen die gesteld zijn. Wat we wel afgesproken hebben, en daar is ook vanuit het RSD vandaan in december of begin januari een brief verschenen, dat nadat wij, of dat er allerlei wettelijke regelgevingen zijn veranderd met ingang van 1 januari 2015, dat ook de vraag gesteld is, ook in het AB van de RSD, en ook de cliëntenraad van de RSD heeft daar toen de tijd om gevraagd, hoe zit het nou rondom die 110% of 120%? We hebben toen afgesproken, laten we eerst eens kijken wat het eerste half jaar van 2015 is gebruiken, om te kijken van wat zijn nou de effecten van al die kortingen die er plaatsvinden op de verschillende doelgroepen. En laten we in de loop van, dus rond medio van dit jaar, dan vervolgens met elkaar gaan kijken van wat zijn daar de effecten van en moeten wij daarop gaan corrigeren. Dat heeft dus onder andere ook gevolgen voor die WTCG. Daar zit het inderdaad ook in. Het feit dat er nu geld overblijft ten opzichte van het geld, het gekorte geld wat we krijgen, dat is op zich best wel bijzonder. Maar we liften op dit moment mee met de afspraken die we binnen de RSD gemaakt hebben. En we hebben daar ook met elkaar de afspraak gemaakt om medio dit jaar weer met elkaar te gaan kijken van hey, moeten wij wat gaan doen aan de vaststelling van de wetgeving zoals die per 1 januari vaststelt? En zo ja, in welke mate dan?
Ja, wat ik zelf moeite mee heb, is dat ik snap met armoedebeleid, inkomenspositie, dat je daar naar kijkt. Maar een chronische ziekte is niet echt een keuze, dat overkomt je meer. En ik heb echt moeite mee om daar dan die starre grens van 110% voor te hanteren. Als gewoon blijkt dat je daarmee meer dan de helft van dat budget overhoudt. En mijn verzoek is toch wel eens te kijken, kan je nou niet, want we moeten in 2015 ook zo'n regeling vormgeven, kan je nou niet voor, gaat het om chronische ziekte en meer kosten daarvoor, daar die grens gewoon wat hoger voor leggen. Want ik snap, ik snap wel dat je er op een bepaalde manier moet beheersbaar zijn, maar ik heb hier echt wel moeite mee om dat op deze manier zo te doen. En dat geld blijft gewoon over en het is bedoeld voor die doelgroepen. Nou ja, ik zal eens kijken, zou dat punt nog eens mee willen nemen om daar eens goed naar te kijken?
Dat is zeker ook de bedoeling. En weet je, waarschijnlijk lijkt het nu, het staat ook in deze noten dat er geld overblijft, maar dat betekent niet dat er straks in de algemene middelen gaat verdwijnen. Dat betekent dat we medio dit jaar met elkaar die discussie aangaan van, wat is nou de situatie op dit moment en moeten we tot andere keuzes komen, waardoor er inderdaad toch weer een wat lucht gegeven kan worden aan vooral de zwakkeren in onze samenleving.
Voorzitter.
Wil nog even reageren, de heer Willems.
Ja, maar dit gaat wel echt specifiek om een ander budget dan zeg maar armoedegelden die we krijgen.
Ja, dus
ik zou die wel die discussie toch wel even een beetje willen scheiden in dit geval.
Heer Lems?
Ja, de wethouder gaf net aan bereid te zijn om een overzicht te geven van zaken die zeg maar vervallen, omdat het Rijk het niet meer op zich neemt en in ons toe zijn gekomen. En bijvoorbeeld geldt bijvoorbeeld ook voor het mantelzorgcompliment, ook zoiets. Hè. De mensen krijgen nu een brief van dat stopt en de gemeente neemt het over. Ja, wat nemen wij over? Wat gaan we daarmee doen? Dus ik zou het ook wel prettig vinden om zo'n overzicht te krijgen wat nu precies op ons afkomt en wat wij daar nu nog daadwerkelijk van opvangen. En de heer Haak gaf aan van hoe komen die mensen aan die kennis op enig moment?
Voorzitter, misschien is het ook zo dat, als ik even mag, dat de wethouder op een gegeven moment op de hoogte is van schrijnende gevallen. Want ik kan me wel voorstellen, die 110% grens, ja, als je een langdurige ziekte in gezin met kinderen, dan wordt die grens in één keer wel heel wat anders. Als voor mensen, nou ja, voor de omstandigheden kunnen maken dat zeg maar zo'n regel die op zich, nou ja, door de raad en door heel de regio aangenomen is, logisch is. Maar dat u toch als wethouder weet, in deze situatie wordt het wel heel schrijnend. Voor dit gezin of voor deze omstandigheden. En dan kan ik me voorstellen dat u, dat ik volgens mij heb de staatssecretaris-ministers ook zo'n recht, dat ze zeggen, en wij, ik ga dan, ik heb een potje om voor deze specifieke situatie gewoon dit geld vrij te maken. In het kader van wat de heer Haak ook aangeeft, in het kader van die langdurige ziekte. Want als je dat geld echt maar echt. Want ja, we hebben overal geld nodig, hè, dat is duidelijk in de gemeente. Maar dit is wel heel specifiek geld, waar we zouden zeggen, het is eigenlijk toch een soort geoormerkt voor deze groep mensen. Zou je haast kunnen zeggen, dat is feitelijk niet zo, maar ik voel de vraag wel aan en ik denk ook dat u ook daar wel wat mee zou kunnen, vermoed ik.
Nee, sterker nog, ook wat mee zou moeten. Want die vraag is natuurlijk gewoon helder. En wij zijn er absoluut niet op uit om geld over te houden, zeker voor dit soort voor deze doelgroepen. Daar gaan we inderdaad heel zorgvuldig inderdaad mee om. En als we iets besloten hebben en er zijn schrijnende gevallen, weet je, daar handelen we naar. Daar zitten we als raad in zijn totaliteit zit u er allemaal zo in. Maar ik, nogmaals de toezegging dat ik hier in de loop van
meneer de voorzitter, mag ik daar op reageren? Kijk, we hebben het over chronisch zieken en dat is een hele zwakke groep in de samenleving. Laten we er even wel over zijn. Maar er worden volgens mij afspraken gemaakt dat je zegt van het is een bepaald toetsingskader waar we ons aan dienen te houden. Op het moment dat je zegt van je gaat op dit dossier van 110, 120 is mij dat best. Maar dat kan natuurlijk nooit zo zijn dat de wethouder dan maar inschat of dat iets schrijnend is of niet. Want dan ga je denk ik op een helemaal vlak begeven waarvan ik denk dat het verstandig is dat je als gemeente niet moet bevinden. Het moet helder zijn, moet duidelijk zijn voor iedereen. Ook al hebben we het over een, maar misschien juist al daarom, omdat we het over een kwetsbare groep hebben. En niet ja, ter beoordeling van de wethouder in te schatten of dat het wel of niet zo moet zijn. Ik denk niet dat dat verstandig is.
Oké, okay. Laatste reactie van de wethouder. Dan sluiten we. Mevrouw Van Haven, sorry.
Ik heb zo ook de...
Moment, sorry. Mevrouw Van Haven, u wil nog reageren?
Ja, kijk, het gaat over... In het verleden werd dit aan chronische zieken betaald, maar nu gaan we er allemaal vanuit dat die chronische zieken, die dat kregen, dat die heel erg slecht zijn. Of, maar ik weet gewoon uit eigen ervaring dat mensen die diabetes hadden, hartfalen, die kregen standaard ook dat bedrag. En ik kan niet zeggen dat die mensen dan in armoede zouden leven, dus ik bedoel, ja... Dat potje was in het verleden, werd dat gewoon uitgegeven aan de hand van je zorgrekening.
Nee, dat snap ik niet. Ja. Alleen, dat is ook de reden om naar de gemeente te gaan, dat gemeenten meer maatwerk kunnen leveren, zodat je niet zo met een kanon op een mug schiet of ik wat, inderdaad dat iedereen zomaar een x-bedrag krijgt. Alleen wat mij gewoon heel erg verbaast, is als we nog maar 20% van het bedrag overkrijgen, dat dan alsnog meer dan de helft van het budget overblijft. En dat vind ik gewoon vreemd. En ik doe een oproep aan de wethouder om in het geval van, al gaat het om meer kosten in het geval van chronische ziekte, om eens te kijken of je nou moet vasthouden die 110% norm, of dat je die misschien wat hoger moet leggen. Dat is het enige wat ik...
Dat was de aanleiding waarom dit aan de orde werd gesteld. Er heeft de wethouder op gereageerd, hoe je daarmee om denkt te gaan. En daarmee is dit punt besproken. Nog even reactie op de punten van de heer Bikker. 14.9, Job in Groot Amers. Dank voor de waarderende woorden, die zal ik ook overbrengen. Welke locatie wordt hij gerealiseerd? Hij wordt in de bocht van de afgang van de dijk wordt hij gerealiseerd. En niet dus ter hoogte van de parkeerplaats.
Nee, dat was wel duidelijk in de bewonersoverleg, maar ik heb twee beginnende graafactiviteiten gezien in die bocht.
Oh, ja.
Eén net voor de bocht en één net na de bocht. Maar het is inmiddels wel helder waar die moet komen staan.
In de bocht.
In de bocht.
Ja.
Ja, ja. En of dat dan voor of na de bocht is, dat hangt er vanaf van welke kant je aan komt rijden waarschijnlijk.
Ja. Okay. Voorzitter, de graven zitten dan vast een gracht om nu. Als die in de bocht en voor de bocht achter.
Ja. En uw opmerking over de... De brief van een inwoner van Blesgraven rondom het vuurwerk. Nou, u hebt gezien hoe we daarmee om zijn gegaan en op gereageerd hebben. Ik ben met u eens, het verlangt wel wat meer afstemming tussen woord en daad. En met name richting de politie. En daar hebben we inmiddels ook de nodige contacten over gelegd.
Dan sluiten wij af op dezelfde golflengte, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Dit is punt 14, 15, de ingekomen stukken ter advisering in handen van de college. Is daar nog behoefte om daar opmerkingen over te maken? Dat is niet het geval, dan worden ze in handen gesteld van de college ter verdere afdoening. En beste leden van de raad, daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze vergadering. Ik sluit de vergadering en daarna spreek ik het ambtsgebed uit. Onze God, wij danken u voor de gelegenheid ons geschonken voor het volbrengen van onze taak. Geef er onze werkzaamheden bevorderlijk zijn voor de welstand van deze gemeente en de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Nou, precies.